maakte dat helemaal niet af. Ik zei, ik was te laat op mijn huwelijk, een beetje te laat geboren en een beetje te laat met mijn huwelijk. Als ik ook maar te laat kan zijn met mijn begrafenis. Dat is waar ik werkelijk laat mee wil zijn. Nu, het kwam door telefoontjes thuis dat ik nauwelijks kon wegkomen. En nadat mijn vrouw en de anderen weg vroeg waren vertrokken, kreeg ik zoveel dingen. Mensen uit verschillende plaatsen die om gebed vroegen en net binnenkwamen. En de openbaring van de Heer kwam voor een broeder. De zuster die erachterin staat was ziek. En u weet wat ik bedoel, het ging alsmaar door. En ik ben er zelf niet toegekomen de handen te schudden van enige van mijn vrienden hier uit Georgia en verschillende plaatsen, waarom dom, zelfs uit Canada. En ik voel me echt heel slecht onder dat ik u zelfs geen hand heb gegeven. Tussen haakjes, waar is Fred vanavond? Fred Sotman. Fred, herinner je die keer dat je me uit Canada opbelde? Je zou naar het zuiden rijden en ik vertelde je om niet met de auto te komen. Je kwam hoe dan ook. Ik kreeg een ongeluk. Ik zag eruit of hij zijn auto in puin reed. Het doodde bijna zijn vrouw, zijn gezin en brak zijn neus. En ze kwamen allemaal in het ziekenhuis terecht. Zojuist bij het weggaan vanmiddag stond broeder Ben daar buiten en liep naar me toe. En Rosella kwam eraan en ze zei, ik ga naar huis. Ik zei, Rosella. Ze zei, wat is er, broeder Brennan? Ik zei, ik heb er een echt vreemd gevoel over. Zie. Zij, gaat er iets gebeuren? Ik zei, ik weet het niet. Het lijkt mij zo, iets waarschuwde me. Een paar ogenblikken geleden belde ze mij op. Ze kregen een ongeluk. Er was niemand gewond, maar het was de hand van de Heer. Ze slipte, het is beijzeld in het noorden. En ze slipte in Indianapolis en ze begon heel snel over die weg deze kant op te glijden. En ze riep luid, o Heer, help mij. En de auto's waren deze kant weer op. En kwam terug op de goede baan en ging weer normaal verder. Ze ging de weg verder op en ze zei, my, wat ben ik dankbaar dat ik daar ben uitgekomen. En andere auto's komen dezelfde rijstrook aansuizen. Dus ze reisde dus verder en toen stopte ze daar om... ze stopte voor een kop koffie of zoiets. En vlak voordat ze uit die auto stapte, ramde een andere auto haar van achteren en een andere bovenop hem en weer een andere daarop hem. En daar zaten ze op elkaar. Maar ze zei dat ze wel wat geschrokken was, maar niet erg. Maar ze wilde de Heer danken en opbellen om de gemeente te vertellen de Heer te danken dat ze niet gewond was geraakt of zoiets. En ze vroeg of de gemeente wilde doorgaan om ervoor te bidden dat ze thuis zou komen. Kijk, ze is pas chauffeur en ze heeft nog maar net haar rijbewijs. Dus ik ben heel dankbaar. Maar het loont altijd om deze waarschuwingen van de Heer aan te nemen. Ze zei wel, ik zou een dag op mijn werk hebben gemist. Wat is een dag werken? Het kost haar meer om de achterkant van die auto weer in orde te krijgen. Zie, het is het beste dat u bij de Heer blijft. Is dat niet zo? Als hij ons iets vertelt, kunnen we daar beter bij blijven. Want hij heeft altijd gelijk. Is dat niet zo? Altijd gelijk. Nu, het is zo'n wonderbare week geweest. Ik weet eenvoudig niet hoe ik mij voor God en voor u mensen moet uitdrukken over deze wonderbare week. Dit zijn enige van de gelukkigste 8 dagen in mijn leven geweest die ik ooit heb gepredikt. Dat is waar. Ik heb zoveel geleerd van de Heer en zijn lieflijke genade. En alles wat hij voor ons heeft gedaan en om te zien hoe hij zijn geest in de gemeente terugkomt. Ik ben zo blij om te zien dat de gaven weer beginnen te werken in de gemeente. Begrijpt u? Nu soms, als je weg bent, lijkt het er soms op of iemand zich er wil indringen om het te bederven, weet u. Ze zullen het gewoon van alles beginnen te doen. En wanneer je deze gave niet eert, zal God u niet eren. Zie, dat is waar, u moet ze goed laten zijn. En de manier waarop wij het willen is dat ze ordelijk zijn, de manier waarop men in tongen spreekt, niet slechts de schrift herhalen, maar iets vertellen wat op het punt staat te gebeuren. En als u blijft doorgaan door daar echt eerbiedig mee te zijn, dan zal het, als iemand dan in de gemeente uit de orde gaat, dan zal de Heilige Geest het direct uitspreken en hun vertellen wie het is. Dan zullen ze zich bestraft voelen en naar het altaar gaan. Daar zijn die gaven voor. Om dan onze herder hier te zien, broeder Neville. Hij was een verlegen, teruggetrokken type. En ik vertel u, het leek erop of hij toen het tot Pinksteren kwam en nooit greep op zou krijgen. Maar om te zien hoe hij opstaat en tongen uitlegt en profeteert. Ik vertel u, hij heeft een lange weg afgelegd. Juist, laten we bidden voor onze voorganger. Kijk, de gaven beginnen de gemeente binnen te komen. En andere kleine nederige broeder hier, hij is hier of zou hier ergens moeten zijn. Ik neem aan dat hij er is, hij is er altijd. Hij is een erg nederige kleine kerel. Was hier altijd een van de beheerders in de kerk, broeder Higginbottom. Een dierbare, godvrezende man. Om te zien hoe dat hij de gaven van spreken in tongen heeft ontvangen. Wie zou er ooit aan hebben gedacht dat broeder Higginbottom dat zou hebben gedaan? Een verlegen, teruggetrokken kerel die niet bekendgemaakt wilde worden zonder woorden op de achtergrond. Maar kijk, God kan een man zelfs zoals dat nemen en hem gebruiken. Want hij wil het in de eerste plaats zelf niet doen. En als hij het wilde, dan zou hij er een opgeblazen persoon uit kunnen komen. Maar zolang hij eruit komt zonder het te willen doen, kan God hem mogelijk op die manier gebruiken. Ik neem aan dat Juni hier is, achter die pilaar, vlakbij. Ik zal dit zeggen, ik heb veel mensen in tongen horen spreken en ik geloof dat het allemaal van God komt, omdat u geen geluid kunt maken zonder dat het ergens voor iemand iets betekent. U weet dat de Bijbel zegt, er bestaat geen geluid zonder dat het zijn eigen klank heeft. Dat betekent dat er geen geluid bestaat zonder dat het iets betekent. U kunt geen enkel soort geluid voortbrengen of het betekent iets. Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat was, totdat ik naar Afrika ging en al die geluiden hoorde en toen ontdekte ik dat het iemands stem was. Soms is het een engelenstem en zo. Maar Juni Jackson, een verlegen, teruggetrokken, beetje timide, plattelandsprediker, ginds in de Methodiste kerk, ver weg, helemaal bij Elizabeth en Diana, in de buurt ergens in de binnenlanden, rustig, zou niets willen zeggen, nogal teruggetrokken, en het zag eruit alsof soms als ik hem zag, had ik hem willen vastpakken, hem zouden zeggen, zeg het Juni, je zit me daar zo stil aan te kijken. We zouden er ginds in de bos op een boomstam zitten, en hij zou zeggen, en zei, wel, ik denk, dat is goed. Ik wilde zeggen, Juni, ik voel me, laat mij het voor je zeggen. Je bent te langzaam voor mij, zie. En God gaf hem een gave van spreken in tongen. En ik heb nog nooit in mijn hele leven een duidelijke taal gehoord. Zie je, let op hem in de gemeente. Zag je die kleine vrouw vanmorgen spreken zonder die andere vrouw te kennen? Die ene kende de andere niet. En het kwam precies met hetzelfde stemgeluid als waarin het werd gezegd. En toen het werd uitgelegd met dezelfde klank. De klinkers, leestekens. Op precies dezelfde manier kwam het terug. En de boodschap was volmaakt voor de gemeente. Ziet u hoe dat is? We behoren God te danken. Ga nu niet uw borst vooruit steken. Als u dat doet, zult u uzelf verlagen. En de duivel zal een houvast op u krijgen. Wees nederig en zeg, Heer, houd mij rustig. Laat mij nooit te vroeg opstaan. Hij zal u nimmer uit de orde laten gaan. Als u dat soms eens doet, zal dat niet erg zijn. Als u dat doet, wel, de voorganger hier zal het u vertellen. Kijk, de gaven moeten er niet zijn als wij prediken. Normaal gesproken, als de gaven in de gemeente goed beginnen te werken, zullen we u een lange tijd voor het andere dienst begint bij elkaar laten komen. Laat de Heer daar met u werken, zie. Dan zal het bij dit gedeelte hier totaal niet verstoren. Soms moet u zich een beetje inhouden terwijl we hier in de dienst zijn. Maar als God een boodschap heeft, zal hij het er op een of andere manier wel uitbrengen, zie. Laat hem met rust, maar doe het overeenkomstig de leer van de Bijbel. Misschien zal broer Neville over deze dingen onderricht geven, want we zullen proberen te doen. Ik zal hem daar proberen te helpen, zo mogelijk. Wij samen, om het naar voren te brengen en u te laten zien hoe het moet worden gebruikt. Voelt u zich beter, mijn Poolse broeder? Dat is fijn. Wat heeft de Heer hem gezegend? 8 jaar geleden werd hem verteld dat er iets zou plaatsvinden. Hij was helemaal verward. Een echt strikte drie-eenheidsgelovige. En pas geleden sprak de Heer. Er komt een man. Hij heeft donker haar en bruine ogen. Gezet. Stuur hem niet weg. Ik zend hem naar u toe. Ik koos een schriftplaats uit precies waarover hij was verward. Ik schreef het op een stuk papier. Hij legde het weg. Een apostje kwam hij eraan. Mevrouw zei, er buiten is een man die wil spreken. Ik zei, dat is hem. Breng hem binnen. Hij vertelde mij wat er tot hem was gezegd onder de inspiratie van de Heilige Geest. Hoe hij altijd had geloofd en aan de boodschap had vastgehouden enzovoort onder zijn mensen. Hoewel hij werd bekritiseerd, bleef hij er precies bij. Vertelde dat van enige tijd geleden in de samenkomst dat ik tot hem had gesproken en zijn naam genoemd. Hoe ik die naam ooit heb gezegd, weet ik niet. Hij zei dat ik het moest spellen of zoiets in de samenkomst. Hij zei dat hij een baby op zijn arm droeg die uitslag op zijn gezicht had en vertelde dat de kleine baby helemaal gaaf werd. Helemaal. En hoe de Heer zei, wel nu, die zaak die u me nu moet doen is naar de kerk gaan en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ik ontmoette hem een paar ogenblikken geleden op de bergtop, want hij kwam hierheen, werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Nu is hij geheel bevredigd, voelt zich goed, gaat terug naar huis. Ik hoop dat hij mij een deze dagen vertaalt in Polen en Duitsland en de grens in die plaatsen. De Heere zegen u, mijn broeder. Er zijn zoveel grote rijke dingen die onze Heere doet. Slechts om zijn genade te zien en hoe hij van het oosten, westen, noorden en zuiden zijn dierbare kinderen leidt. Komen samen, worden eruit getrokken, eruit geschud. Er valt zoveel over te zeggen. Nu vergeet, volgende week zondagavond niet, als onze Heer wil, volgende week zondagavond. Zullen de volgende zondagmorgen, liever gezegd, zullen wij een genezingsdienst hebben. De reden waarom ik daarop terugkom is dat er zo mogelijk te veel zijn voor zondagmorgen. En dan heb ik zondagavond nog om op terug te vallen. Maar als ik ze allemaal op zondagmorgen kan bereiken, in orde. Woensdagavond is gebedsdienst, halverwege de week. Nu, wat u mensen betreft die hier in de buurt wonen, u mensen, kom hier bij elkaar en heb gezamenkomst. Wist dat niet, blijf daarbij doorgaan en bid. Probeer dichter bij God te komen. Laat nimmer fanatisme onder u komen. Er blijft te veel van het echte om het valse te accepteren, ziet u. Kom niet aan die verkeerde kant terecht. Blijf daar. Ik hoorde daar een bekend amen, wat ik al jaren heb gehoord. Voor de Russell Creech. Ze vertelde me dat het Patty was, daar achteraan, die gisteravond in tongen sprak. Patty, waar zit jij? Ben je hier, lieverd? Ja, ik zou haar zelfs niet hebben gekend als ik haar had gezien. Maar ik geloof dat ik dat kind in mijn arm heb gehouden en haar precies hier aan de Heer heb opgedragen. En nu is ze een jonge vrouw, zei Mieden, een jong, mooi, jong tienertje meisje met de kracht van de Heilige Geest op haar, sprekend in. Russell, je bent een rijk man. Ja, daar ben je. Waar zit zuster Creech? Ik heb haar nog niet gezien. Is ze hier ergens? Daar ginds. O, zuster Creech. Wat ben ik dankbaar dat God u zo'n kind heeft gegeven. Wel, u beseft niet hoe dankbaar. Op de leeftijd dat tienerse meisjes giechelen en lachen en tekeer gaan, weet u, met een hoop nonsens rond deze jongens hangen en met hun eendekuifkapsels en dergelijke op die manier. En hier binnen dit jonge kind met de kracht van de Heilige Geest spreekt in tongen. Oh my. Hoeveel mannen vanavond, Pinksterpredikers, zouden hun hele leven willen geven als hun tienerdochter konden zien die uitgaan naar de rock'n'roll feestjes die ze hebben. Waardeer dat, broeder. Ik weet wat u daar doet bij de Interstate. Heb hetzelfde gedaan, heb heel wat dagen hard gewerkt om die kinderen groot te brengen. Maar broeder, maar onthoud, God is getrouw, hij beloont. Ja, beslist. Ik zal vergelden. God zegen je, Betty. Lieverd, ik vermoed dat ik je niet heb gekend als ik je had ontmoet. Maar verlaat het rechte pad nooit, lieveling. Laat de duivel nooit iets bij je naar binnen brengen. Het was een mooie gouden appel, maar het zal een citroen zijn, zie. Laat dat ding vallen en laat het daar liggen. Houd je ogen rechtstreeks op Christus, recht op het kruis. En blijf voorwaarts bewegen, want het uur is nabij. Zie. Er zijn nu zoveel verschillende vermaningen te geven. De zegeningen van God. Ik ben niet in staat geweest om er velen te bezoeken. En gedurende deze hele week heb ik voor niet meer dan 50 mensen gebeden. Vermoed ik. En de gaande en komende dingen. En noodgevallen. En wat er binnenkwam enzovoort. Maar ik ben druk aan het studeren geweest. Maar nu aanstaande zondag zullen we voor de mensen bidden. En aan de Heer vragen naar beneden te komen. Om ons die grote kracht te geven. En om zichzelf aan ons te manifesteren. Aanstaande zondag. Zo de Heer wil. Oh, ik haal het gewoon om aan dit gemeentetijdperk te beginnen. Omdat ik weet dat het daarvan de laatste is. En hierbij zal het de voltooiing zijn van de 7 gemeente tijdperken. Hebt u ervan genoten? Nu onthoud, ik zeg dit aan het eind, zoals ik deed bij het begin. Er mogen vele dingen zijn. Waarmee u het behoorlijk met mij oneens was. Maar houd het niet tegen mij. Houd gewoon van mij, hoe dan ook. Want het maakt niets uit wat u zou doen of wat u zou zeggen. Ik denk nog steeds hetzelfde over u. Als er iets is, meer, zie. Ik zal nog meer van u denken. Maar ik heb u lief, God weet dat. Er bestaat geen mens die de naam van Jezus Christus zou kunnen noemen of ik zou hem lief hebben. Zie. En ik wil nimmer enige bitterheid of onverschilligheid of schoon we het flink oneens zouden kunnen zijn. Zoals wij aan een tafel zouden zitten en de een zou zo'n taart eten, de ander een andere, dan zou het precies even goed zijn. Als het aankomt, gemeenschap hebben met elkaar, dan houden we van elkaar. En als we dit niet doen, dan zouden we dat wel moeten doen. En we zullen nimmer verder in God kunnen komen, tenzij we dat doen. Vergeet het niet. Vergeet niet dat de grootste gave van alle gaven liefde is. Al waar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak en mijn lichaam gaf om te worden verbrand, alle geheimenissen kende, enzovoort, ik ware niets. Doch, als het volmaakte komt wat liefde is, als niet alle geestelijke gaven worden samengevoegd met liefde, zal het niet stand houden. Elk ander soort zijn mens zal afbrokkelen, maar de liefde blijft altijd bestaan. Dat staat in 1 Korinthe 13. Vanavond benaderen we dit geweldige gemeentetijdperk. Oh my. Het is ongeveer kwart over vanavond en het spijt mij beslist dat we niet genoeg ruimte hebben om iedereen neer te zetten, te laten zitten liever, maar We hebben het eenvoudig niet. En hopelijk zullen we dat op een dag wel hebben. Maar nu wil ik u vragen mij een gunst te bewijzen. U ziet mijn standpunt en u weet wat het me op een dag zal kosten. En het uur is aanstaande. Zie, ik besef dat ik wil dat u dit doet. Bid altijd voor mij. En ik ben eerlijk, zoals als ik maar weet. En ik besef dat ik geen kind meer ben. Ik ben 51 jaar oud. En ik kan niet gaan tenzij God mij roept. Ik zal de weg gaan die hij wil dat ik ga en dat zal het zijn. Begrijp. Maar ik moet eerlijk zijn en ongeacht alles de waarheid vertellen. Dus ik weet dat het soms een eenzame wandel is. Maar zolang hij bij mij is, wat maakt het dan nog uit? Zie. Voordat wij nu op dit grote gemeentetijdperk ingaan, vraag ik mij af of we niet een ogenblik open kunnen gaan staan voor gebed. Dan kunt u even die benen strekken en u beter voelen. Zijn er in deze sluitende dienst, hoeveel hier zouden voor God in gedachten is gebracht willen worden? Heb uw handen op tot God. Dan denk mij, o Heer, aan het eind van het tijdperk. Wanneer het leven helemaal voorbij is, gedenk mij dan. Onze hemelse Vader, wij hebben niet genoeg tongen om onze dankbaarheid te uiten voor de tegenwoordigheid van de levende God, die deze laatste week in ons midden is geweest. Voor de dingen die wij van u hebben geleerd, hoe u uzelf aan ons hebt geopenbaard door de tijden heen. En hoe u uw woord zo duidelijk voor ons hebt gemaakt. Hoe hebben wij op u gewacht? En hoe hebben wij getracht onze liefde uit te drukken? En wij falen daarin, Heer, omdat sterfelijke lippen dit niet zouden kunnen. Zelfs om ons te redden. En zelfs om ons een honger naar u te geven. Want er staat in het woord geschreven, zalig zijn zij die hongeren. Slechts te hongeren is al een zegen. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Toen deed u die geweldige uitspraak, want zij zullen worden verzadigd. Nu geloven wij dat, Heer. Vergeef ons onze tekortkomingen. En vanavond zullen wij ingaan op dit laatste gemeentetijdperk, wat Laodicea is. Nadat wij de schriften en de geschiedenis iedere keer precies met elkaar hebben zien overeenkomen. Dus Vader, wij kennen de aanhaling hier van uw grote profetie van dit laatste tijdperk. Het zal hetzelfde zijn als de andere 6 tijdperken zijn geweest. Vader, ik bid dat u de Heilige Geest vanmorgen tot ons zult laten komen. Nu en zegen ons als wij verder op u wachten in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Zo de Heere wil, zal het boek zo snel als wij kunnen voor de leeuwen en bedoven van de band om het naar voor stenografie en vandaar om het te typen en dan in boekvorm. Tussen haakjes, Rosella zal spoedig haar boek hebben, een alcoholverslaafde, gered. Ieder van u herinnert zich haar verhaal hoe dat de Heilige Geest haar in de samenkomst eruit riep. En ze was door 4 van de grootste alcoholinstituten opgegeven en door de ziekenhuizen die er in Chicago zijn weggestuurd. En de Heere Jezus nam in één ogenblik de hele zaak van haar weg. Ze gaat nu van gevangenis naar andere plaatsen om de mensen te vertellen hoe God kan bevrijden. Spreek met de alcoholisten enzovoort. Door haar getuigenis heeft ze veel mensen voor Christus gewonnen. Wel nu, het eerste gemeentetijdperk. Kunt u mij vertellen wat dat was? Efeze. Tweede, Smyrna. Derde, Pergamum. Vierde, Thyatira. Vijfde, Sardes. Zesde, Philadelphia. Zevende, Laodicea. De eerste was tussen 55 en 170 na Christus. Efeze. Smyrna van 170 tot 312. Pergamus van 312 tot 606. Thyatira 606 tot 1520. Sardis 1520 tot 1750. Philadelphia 1750 tot 606. Hier begon het Laodicea tijdperk. Het overlapte en gisteravond kwamen we bij die kleine overlapping. Vanavond zullen we het eind van Laodicea nemen. Wij geloven dat de gemeente van Laodicea in 1906 na Christus begon. Ik voorzeg, onthoud nu, voorzeg, speciaal voor u die de band beluistert, ik zeg niet dat het zo zal zijn, maar voorzeg dat het in 1977 zal eindigen. Dat de gemeente zal doorgaan in volslagen afvalligheid en ze zal uit de mond van God gespuwd worden. En de tweede komst op de opname van Christus kan ieder moment komen. Nu, ik zou dat een jaar kunnen missen. Ik kan het 20 jaar missen. Ik zou het 100 jaar kunnen missen. Ik weet niet waar, maar ik voorzeg dat overeenkomstig een visioen dat hij mij liet zien en de tijd in aanmerking nemend, de wijze waarop het doorzet, zeg ik dat het ergens tussen 33 en 77 zal zijn. Ten slotte zal deze grote natie in een oorlog terechtkomen die het in stukken zal blazen, zie. Nu, dat is behoorlijk dichtbij. Dat is vreselijk dichtbij. Ik zou het verkeerd kunnen hebben, ik voorzeg het. Iedereen die dat begrijpt, beamen mij. Maar de Heer toonde mij een visioen van die geweldige, machtige vrouw in 1933 staat op papier, hoe dat Roosevelt zou veroorzaken. Hij zou eraan meewerken dat de wereld in oorlog kwam. Hoe dat Mussolini zijn eerste grote invasie in Ethiopië zou inzetten. En hij zou het innemen, maar hij zou schandelijk ten einde komen. En hoe dat, en dan zouden de drie ismen, nazisme, fascisme en communisme, alles samen gaan in communisme. En hoeveel van u hier binnen herinneren zich dat ik u erbij bepaalde en het steeds herhaalde? Let op Rusland. Let op Rusland, de koning van het noorden. Let op Rusland, koning van het noorden. Let op Rusland, koning van het noorden. Hoeveel hebben mij dat horen zeggen, steeds maar herhalend? Die oudgediende zit hier helemaal uit de begintijd van de gemeente. Stond er maar en steeds kwam het. Let op Rusland, de koning van het noorden. Let op wat hij zal gaan doen, want al deze ismen zullen zich gaan opeenhopen in Rusland. Toen zei ik dat deze natie zou tenslotte de oorlog aangaan met Duitsland. En Duitsland zou zich verschansen in een muur van beton. En dat was de Maginot-linie, 11 jaar voordat ze er zelf mee begonnen die te bouwen. 11 jaar daarvoor. En ik zei, de Amerikanen zullen bij die linie een afschuwelijke afstraffing krijgen. Enige van de broeders hier waren bij die linie, Roy Robinson enzovoort. En vraag hun wat er gebeurde. Ze kregen dat beslist, in orde. Maar tenslotte zei ik, zullen we overwinnen. En zullen een van de overwinnaars zijn in de oorlog tussen ons en Duitsland. Ik zei, dan zal na die tijd de wetenschap sterk toenemen. Dat deden ze maakten een atoombom en dergelijke. En ik zei, gedurende hun vooruitgang zullen ze, de auto's zullen er steeds meer eivormig gaan uitzien. Herinnert u zich die grote oude kap van 1933, die hoge achterkant en kwam zo naar beneden en de reserveband achterop. Kijk hoe het nu is. Gestroomlijnd, zie, zoals een ei. En ik zei, tenslotte zullen ze een auto uitvinden waarin je geen stuurwiel nodig hebt. En zag een familie, wel, noem het, op een weg gaan in een auto met een glazen dak, heel brede, fijn uitziende wagen en een fijne auto. En ze zaten en keken naar elkaar en de auto reed vanzelf. Ging gewoon door de bochten en van alles. En ze hebben deze auto's op het moment al. Het is al uitgevonden. Ze hebben de auto. En toen zei ik, oh, wat zal de wetenschap in die dag toenemen? Ik zei, toen zag ik een... Dat ze zullen vrouwen gaan toestaan en toestaan dat vrouwen stemmen. En door te stemmen zullen ze een deze dagen de verkeerde man kiezen. En dat deed u bij de laatste verkiezingen. Het waren de stemmen van de vrouwen die Kennedy kozen. We weten dat, zie. En door de vervalste machines en dingen die werden gedaan, die door de FBI werden ontdekt. En hoe zou iemand kunnen... Waarom doen ze er niets aan? Waarom wordt er niets van gezegd? Bang dat iemand zijn baan verliest, zie. Kijk, het is allemaal politiek door en door verrot. Dat is alles. Beslist. Er bestaat geen redding in deze natie. Er bestaat in geen enkele natie redding. Er is redding in Jezus Christus en in Hem alleen. Dat is juist. Nu, ik ben dankbaar voor Amerika. Ik zou liever hier wonen dan in enige andere plaats in de wereld om... Uitgezonderd Canada. Canada en de Verenigde Staten zijn tweelingen, dat weten we. Buurlanden, wonderbare plaats. Maar ik geloof dat ik liever hier woon dan ergens anders waar ik vanaf weet, omdat het mijn thuis is. Ik ben blij dat ik een Amerikaan ben en ik ben er dankbaar voor. Maar ik vertel u dat het een totale herleving nodig heeft, dat is zeker. En ze zal het niet krijgen. Beslist niet. Ze zal nimmer opstaan. Ze is verloren. Herinnert u zich ongeveer 5 jaar geleden in Chicago? Het staat op de band. Je hebt het zien. Of ze zullen het dit jaar ontvangen, of ze zullen steeds verder afvallen. En dat deden ze. Zie. En dat zullen ze. Doordat ze tenslotte aan haar einde gekomen is. Maar er zal een krachtige vrouw zijn. Machtige. Onthoud dit. Een machtige vrouw. Een belangrijke vrouw. Ze zal of de president zijn, of het zal een vrouw zijn die de katholieke kerk vertegenwoordigt. Maar ik denk dat het is. Die het hier op een dag zal overnemen. En zij zal dit land overheersen. Deze natie is een vrouwennatie. De vlag werd door een vrouw gemaakt. Het is nummer 13. Ze begon met 13 sterren, 13 strepen, 13 kolonies. Alles is 13, 13, 13. Achter elkaar door. Nu 13 sterren op haar zilveren dollar. Alles is een 13. Het is nummer 13. En verschijnt in het 13e hoofdstuk van Openbaring. Geheel 13. Alles is vrouw, 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 vrouw. De hele tijd door. Ze nam alle betrekkingen over. Ze nam Hollywood over. Ze heeft een natie overgenomen. Ze heeft de kantoren overgenomen. Ze heeft alles wat er is overgenomen. Gelijke rechten met de man, stemt met de man, vloekt als een man, drinkt als een man en al het andere. En precies het lokaas voor de katholieke kerk om een vrouw te aanbidden. Ze aanbidden als een vrouw hoe dan ook, al een vrouw hoe dan ook. Ze is de beste. Een immorele vrouw is het beste lokaas wat de duivel ooit heeft gehad. Ze is erger dan al de cafés die er ooit waren. Ze kan meer zielen naar de hel sturen dan al de cafés in het land. Dat is waar. Een goede vrouw is een juweel in de kroon van een man, zei de wijste man op aarde. Kijk, een man behoorde een goede vrouw te respecteren. Maar een slechte is water in zijn bloed. En zijn bloed is zijn leven. U mannen die goede vrouwen hebben, u beseft niet hoezeer u God behoort te danken voor een goede vrouw. Maar als God aan een man iets beters had kunnen geven als hulp, dan zou hij het hebben gedaan. Maar een vrouw is de beste hulp die God aan een man kan geven. Maar wanneer zij zich keren tot... Wel, zij was degene in de Hof van Eden die Satan uitkoos als zijn werktuig. Hij nam de man niet, hij nam de vrouw. Waarom ging hij niet naar Adam en gaf hem vervoering? Hij kwam naar de vrouw en gaf het haar. Zie je, want dat was degene die hij koos. God nam de man en Satan nam de vrouw. Kijk verderop en aan het eind in His Love to Babylon. Toen Babylon in het begin werd opgericht, een vrouw. Terwijl het nu verder gaat in dit tijdperk, beëindigt het heidentijdperk. Babylon begon op de wijze en eindigt met vrouwenaanbidding. Maria in de kerk. Wat een dag waarin wij leven. Nu... Laodicea. Het tijdperk van Laodicea. Het woord betekent lauw. Het is verrijkt geworden en denkt dat ze aan geen ding gebrek heeft. Maar de Bijbel zegt dat zij ellendig, blind, jammerlijk en naakt is. Wat een conditie. De beloning voor degene die in dit gemeentetijdperk overwinnen is om met de Heer te zitten op de troon. Nu, de ster of engel of boodschapper van dit gemeentetijdperk is onbekend. De boodschapper van het eerste gemeentetijdperk, wie was dat? Paulus, Efeze, Smyrna, Irenaeus, Pergamum, Martinus. Thyatira, Columba, Sardis, Luther, Philadelphia, Wesley. En in dit Laodicea, dat weten we nog niet. En waarschijnlijk zullen we dat niet weten totdat alles voorbij is. Maar ik zou slechts mijn opmerking willen maken over wat deze engel zal zijn, waar wij naar uitzien. Zou dat in orde zijn? We zullen er wat tijd voor nemen. Ik heb hier een kleine aantekening gemaakt van wat ik dacht. De engel van deze Laodicea gemeente zal het afsluiten. Hij zal er aan het einde van het tijdperk zijn zoals de rest. Overeenkomstig de Bijbel. Hij zal er zijn aan het einde van het tijdperk. Niet aan het begin, maar aan het einde van. Omdat de engel altijd komt om hen te bestraffen voor wat ze hebben gedaan. Schrijf aan de engel, aan de gemeente, de Laodicea, deze dingen. Kijk, schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna deze dingen. Kijk, elke ervan is aan de engel aan het eind van het tijdperk. Aan het eind van... Paulus aan het eind van het tijdperk, en zo verder aan het eind van het tijdperk. De overlapping, einde van het tijdperk. Einde van het tijdperk, wat de overlapping was. Kijk aan de engel, spreek ervan wat het was. Dit overlapt hier aan die engel, het einde van dit tijdperk. Kijk, maar hier, het maakt de overlapping zoals bij het beklimmen van een trap. Zeven gemeentetijdperken. Wel, deze engel die in deze dag komt, ik heb hier iets opgeschreven wat ik zou willen voorlezen. Maar, hij zal in het laatste gedeelte van het tijdperk bekend zijn. En omdat wij daar zo dichtbij zijn, zo dichtbij dat licht tijdperk, is het mogelijk dat hij nu op aarde is. Zie, ze kennen hem niet. Hij zal een machtig profeet zijn, die door de kerkwereld zal worden verworpen. Want zij zullen regelrecht in hun zonde doorgaan en tenslotte uit de mond van God gespuwd worden. Uit de mond van Gods tegenwoordigheid. Ik geloof dat het iemand zal zijn zoals Elia. Ik zal me redenen geven waarom. Laten we even opslaan in het boek Maleachi. Daar zal ik uitleggen waarom ik denk dat het iemand zal zijn die is gezalfd met de geest van Elia. Ik wil nu dat u uw genadekap opzet, uw genadepet. Maleachi, het vierde hoofdstuk. Luister terwijl ik lees nu in uw Bijbel. Denk nu heel goed na gedurende de volgende paar minuten voordat we het gemeentetijdperk ingaan. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als toppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heer der Heerscharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Wat zegt hij? Hij spreekt over een dag die zal komen. Bent u het daarmee eens? De dag van de komst des Heren. Maar voor u, let u op, hij spreekt nu weer tot Israël. Wat zei hij? Want zie, de dag komt, toekomst, die zal branden. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heer der Heerscharen. Niet op de dag dat hij de aarde zal verbranden, zullen wij op een as lopen? Natuurlijk is dat het duizendjarig rijk. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op hoor heb geboden heb. Voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Hier eindigt het Oude Testament. Nu, Jezus zei in Matthäus 17 vers 10, hij spreekt hierover, alle Joden zien uit naar die komende Elia. Merkt u op wat Jezus erover zei in Matthäus 17 vers 10. We zullen beginnen bij het negende vers. Matthäus 17 vers 9. En terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende, vertel niemand dit gezicht. Vertel dit niet, jullie weten het, maar houd het voor jezelf. Vertel niemand dit gezicht, voordat de Zoon des Mensen uit de doden is opgewekt. Vertel het niet. En de discipelen vroegen hem en zeiden, hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Waarom moet Elia eerst komen voordat deze Christus komt, de Zoon der Gerechtigheid? Waarom zeiden zij dit? Hier bent u reeds en de schriftgeleerden zeiden dat Elia eerst zou komen. Let nu op. En hij antwoordde en zeide, Elia zal wel komen en alles herstellen. Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. En u hebt hem niet herkend. Hij zei niet wie hij was, zie. Maar met hem gedaan al wat u wilde. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen moeten leiden. Toen begrepen de discipelen dat hij over Johannes de Doper sprak, tot hij gesproken had. Johannes de Doper was degene die moest komen. Let op, ik ga weer terug naar het vierde hoofdstuk van Maleachi. Onthoud nu dat hij hier zegt, voordat de grote en eerbiedwaardige geduchte dag des Heren zal komen, zal ik Elia de profeet tot u zenden. Vijfde vers. Maar ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Waar vinden we in de dag des Heren? Aan het einde van het tijdperk. Dan zal de wereld worden verbrand. U herinnert zich hoe wij hem bespraken met een witte bruikop, weet u, en zijn borst omgord bij de borsten. Herinnert u zich dat? Hebben we bewezen met de Bijbel dat het geen Sabbatdag was, evenmin een zondag. Het was de dag des Heren. Is dat waar? Dat is de dag dat hij zal komen als een rechter. En zal het land treffen met de ban, is dat juist? En ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Let op de dubbele komst van Elia. Nu, als u wilt opmerken, de hele schrift heeft een meervoudige betekenis. Maar dat is verborgen voor de ogen der wijzen en geleerden en geopenbaard aan kinderkunst. De zulke die willen leren. Gelooft u dat? Wel nu, houd Maleachi 4 daar even vast. En laten we even naar Matteüs 2 gaan, precies op de volgende bladzijde. Matteüs 2. Ik denk dat Lucas 2 heeft bedoeld in plaats van Matteüs 2. Ik had het hier opgeschreven, maar ik was gehaast een poosje geleden. En de Heilige Geest was in de kamer op mij en ik had gewoon een geweldige tijd. Ik bedoelde 2, laten we zien of dit het kan zijn. Laat me het hier even bestuderen, Matteüs 2. Het lijkt er niet op wat ik bedoel. Even een ogenblik, ik zal het zo. Geef me hier een beetje tijd. Omdat ik wil dat u er zeker van bent en het ziet dat de schrift er een meervoudige betekenis voor heeft. De lofzang van Anna, terugkeer naar Nazareth, het paasfeest, de bediening van Johannes. Laten we zien of ik Lucas bedoeld kon hebben. Ik was ergens aan het lezen. Ik bedoel Marcus in plaats van Lucas. Het zou Marcus kunnen zijn. Maar ik wil dat u dit schriftgedeelte krijgt, zodat u zult weten dat dit het werk van de Heer is en dat hij dit op zijn manier doet, op zo'n manier doet. Ik zal u vertellen waar ik naar zoek, waar staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Iemand met een register in de kantlijn die het snel kan vinden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik heb mijn zoon geroepen, een ogenblikje. Lucas 1, vers 17, dank u, broeder. Dat is juist, Lucas 1. Marcus, Lucas 1, vers 17 in plaats van 2. Ik wil het 14e vers, dat is het, broeder, dat is het precies. Lucas 1, vers 17. Goed. Wel, u kunt het opschrijven. Wel, het is... Het is staat in de zegeningen van de Heer dat het gezegend was. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken.
want to have anything to do with sin like that.
Heb je dat? En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot van zijn moeder aan. En vele der kinderen eer zelfs zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde de Heer een wel toegerust volk te bereiden. Nu wij realiseren ons dat er over hem werd geprofeteerd. En Johannes was die persoon, is dat zo? Johannes was de Elia van die dag die zou komen. Wel nu, we weten ook dat de schrift soms twee dingen bedoelt. We kunnen iets noemen zoals daar in Matthäus, waar wordt gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. In orde, ik geloof dat ik daar naar op zoek was. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als u dan die aantekening van zoon neemt, het was niet, dat gaat terug naar Hosea, die niet Jezus bedoelde, zijn zoon, maar het was daar Israël, zijn zoon. Uit Egypte riep hij Israël. Maar het had een meervoudige betekenis en een ruime begrip waar het doelde en sprak over de komst van Jezus, die belangrijker was dan Israël, toen hij Israël eruit riep. In orde. We zien ook dat zijn eerste komst niet plaatsvond op de dag des Heren. Is dat juist? En nu terug naar Maleachi. Laten we dat eerst rechtzetten. Zijn komst op de dag des Heren. Let nu op zijn meervoudig komen, zijn eerste en zijn tweede komst. Hebt u uw geestelijk denkvermogen klaarstaan? Nu, het zesde vers. Hij zal Elia zenden voor de grote en geduchte dag des Heren. Is dat juist? Wel, we beseffen dat dat niet Johannes was. Want dat was toen niet de geduchte dag des Heren, nietwaar? Nog verbrandde hij de aarde. Dus het moest een voorschouw zijn of een ander toekomstig komen van Johannes of van Elia. Is dat juist? Want hij zei, ik zal Elia zenden. En ik zal de hele aarde verbranden. En ik zal haar helemaal gaan reinigen. En u zult over hun as wandelen. Dat is het duizendjarig rijk, dat weten wij. Nadat de atoombom haar in stukken heeft geblazen, dan zal de aarde worden hersteld. En er zal hier op de aarde een geweldige tijd zijn. En de gemeente zal met Jezus op de aarde regeren gedurende 1000 jaar. Is dat waar? Maar voor die grote en geduchte dag des Heren, wanneer zij zal worden opgeblazen, dan zal ik Elia, de profeet, tot u zenden. Is dat zo? Dus het betekende in dat gedeelte niet Johannes de Doper, want de geduchte dag des Heren was er toen niet. Het was 2000 jaar geleden. Klopt dat? Let u op het volgende vers en wees nu echt geestelijk. Nu, dit is een liefdesbrief. En u moet tussen de regels doorlezen. En dan komt het goed. U weet wat ik bedoel. Onthoud wat ik aanhaalde uit de schrift. Jezus dankte God omdat hij het had verborgen voor de wijze, voor hun ogen en verstandige, het openbarend aan kinderkens. Zoals ik het vaak heb geïllustreerd over mijn vrouw wanneer zij mij een brief schrijft. Ik kan zien wat ze in de brief zegt, maar ik lees tussen de regels door om te weten wat ze bedoelt, ziet u, omdat ik van haar houd en haar natuur ken. En u moet Gods natuur kennen en hem lief hebben, dan zal de schrift u volkomen duidelijk worden. Hij openbaart het. Let nu op het volgende vers. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. Let op. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Zie, wel nu toen Johannes kwam, als Elia, voerde hij de harten der Israëlieten, de harten van de kinderen die toen zijn boodschap aannamen, de harten van de vaderen terug tot de kinderen. Maar wanneer hij deze keer komt, dan zal hij de harten van de gemeente terugvoeren tot de Pinkstervaderen. Kijk, het is daar vice versa. Begrijpt u? Lees het nu. Luister nu aandachtig. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. De oude orthodoxe priester. Hij gaat hem vertellen dat wel God is in staat om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Denk niet dat u kunt zien. Hij gaat de harten van die oude verharde orthodoxe priesters nemen en hun harten keren tot het geloof dat de kinderen hier hadden. Nu, al deze die zijn gedoopt en wachten op de komende Messias. Wie heeft u gewaarschuwd, uw generatie van slangen, om de toekomstige toorn te ontbieden? Oh, hi. Nu ziet hij, hij was bezig de harten van de vaderen te keren tot de kinderen. En de harten van de kinderen tot de vaderen. Als nu deze grote Elia komt aan het einde van dit tijdperk, dan zal hij de Pinksterboodschap nemen om de kinderen te keren naar het geloof van de vaderen. Omdat hij hen zal bestraffen, omdat zij niet ditzelfde geloof behielden dat daar was, terug in het begin. Amen. Ik geloof dat we tamelijk goed begrijpen dat het Elia zal zijn. Niet waar? Wel nu, we weten het. Het gebeurde toen niet, ziet u, de geduchte dag des Heren was nog niet gekomen. Ik vroeg me vaak af, zou deze man dan alleen maar een prediker zijn? Elia deed allemaal wonderen, maar predikte niet. Maar toen zijn geest op Johannes was, predikte hij alleen en deed geen wonderen. Waarom? Jezus zou hem opvolgen. En hij zou de wonderen doen. Want de zon der gerechtigheid zal opgaan, zei hij, met genezing onder zijn vleugelen. Dus het was niet nodig voor Johannes om wonderen te doen. Hij kondigde slechts de komst van Christus aan. En onthoud nu, deze Johannes, of deze Elia, die zal komen, zal niet worden begrepen. Hij zal zo'n geweldig krachtige man voor de Heer zijn, dat de mensen zullen denken dat hij echt de Messias is. Want zijn allerbeste vrienden zeiden tot hem, jij bent de Messias. Hij zei, ik ben hier waar zijn schoenen te ontbinden, maar hij komt na mij. Want zij waren toen onder verwachting om een Messias te zien. Ze dachten dat de Messias kwam. Toen zij dit grote fenomeen onder hen zagen opstaan, zeiden zij, hij is de Messias. Johannes zei, ik ben hem niet, maar hij komt na mij. Oh my, begrijpt u dat? Dus zijn beste vrienden zullen denken dat hij de Messias is. Nu, let op een andere zaak die hiermee in overeenstemming is. Hij zal precies komen voor de dag des Heren. Wel nu, de aarde verbrandde helemaal niet in de dagen van Johannes. Dus is het in de toekomst. Toen hij de eerste keer kwam. Alleen, de tweede keer zal hij beide doen, zowel prediken als wonderen. Zoals werd beloofd door Jezus Christus. In orde nu. Laten we naar de natuur kijken. Wat die zal zijn, de natuur van deze profeet, die zal komen. We zijn overtuigd dat de engel van dit laatste gemeentetijdperk vanaf het Oude Testament werd voorzegd, de rest ervan niet. Paulus, Irenaeus, zij werden niet voorzegd. Maar dit laatste tijdperk, vlak voor de voleindiging, het einde van de wereld, dit zal zo'n verschrikkelijke tijd zijn, die vlak voor ons ligt, dat deze engel van dit tijdperk helemaal terug in de schrift werd voorzegd, die oude geschriften, om dit tijdperk te beëindigen. Het is Elia, de grote gezalfde. Let op. Welk soort natuur zal Elia hebben? Ten eerste, hij zal een machtig profeet zijn. Getrouw aan het woord van God. Want Elia was getrouw. Johannes was getrouw. Dat is waar. Zal tekenen en wonderen doen. Zal de harten van de kinderen terugvoeren tot het geloof van de Pinkstervaderen. Hij zal denominatie haten. Zoals Elia deed. Dat is juist. Dat zal hij. Ik geloof dat we de zaak nu voor hem hebben opgestart en dat het ongeveer de tijd is dat het kan komen. Hij zal denominaties haten. Elia haten ze. Evenals Johannes denominaties haten. Johannes zei, kom niet en denk wel nu, wij hebben Abraham tot vader, u Farizeeën, Sadduceeën, adderen gebroed. Slangen in het gras. Met andere woorden, want ik zeg u dat God de macht is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Elia zei, ze zijn alle afgeweken, ieder van hen, er is niemand behalve mij overgebleven. Oh my. Hij zal ook mooi opgemaakte vrouwen haten. Elia deed dat. Jezebel. Is dat juist? Johannes deed dat. Herodias. Allebei profeten. De geest, dezelfde geest. Zij haten de denominationele wereld, de kerkwereld. Ze haten ook opgemaakte, slechte vrouwen. Iets in hun geest riep het uit tegen die zaak. Jezebel zocht Elias hoofd en wilde dat afslaan En zij liet ook Johannes zijn hoofd afslaan. Herodias deed dat. Zij beiden. Deze profeet zal van de woestijn houden. Zoals Elia. Hij leefde in de wildernis. Alleen. Johannes in de wildernis. Alleen. En we weten dat het Elia zal gaan zijn. In orde. En deze profeet zal iemand zijn die bij het ware woord van God zal blijven. Ja, hij zal daarbij blijven. Het hele woord. Waarvoor? Om een geloof te herstellen. Aan de gemeente van Efeze. Die gedurende al deze tijd was verloren gegaan. Geloof in de gemeente. Die een geopende deur had ontvangen. En dit had verworpen. Niet een geleerd persoon. Elia was geen geleerd persoon. Dat is Piet. Johannes was geen geleerd persoon. In Lucas 1, vers 67 zegt de Bijbel dat hij was, dat het kind, dat zodra hij was geboren, ging hij de woestijn in, was in de woestijn, tot aan de dag dat hij aan Israël werd getoond. Dat is juist. Het staat in Lucas 1, vers 67 tot het 80ste vers, als je het wilt opschrijven. Deze profeet zal ook een tamelijk zwaarmoedig type man zijn. Nadat Elia een grote samenkomst had gehad, kon niemand met hem overweg. Elia had inzinkingen. Toen hij daar doorheen ging en vuur uit de hemel riep en de altaren van Baal en alles verbrandde, vluchtte hij de woestijn in en zei, Heer, ik ben niet beter dan mijn vader, laat mij sterven. Is dat waar? En Johannes, en hij zat onder een jeneverboom. En na de grote opwekking wilde hij sterven. En Johannes, toen men hem in de gevangenis gooide, deze gemene vrouw, zat hij daar en begon mismoedig te worden. Ik geloof dat Pemberman op een van hen zei, in de gevangenis kwam er een film over zijn arends ogen. En waas, hij stuurde enige van zijn discipelen. En terwijl hij had het verklaard en gezegd, daar is het lam van God die de zonde de wereld wegneemt. Johannes zag die vuurkolom boven hem hangen als een duif en naar beneden komen. En het zette zich op hem en betuigde het alles en zei, dat is het lam van God. En zei, ik heb van nodig door u te worden gedoopt en waarom komt u tot mij? Jezus zei, verdraag het nu op die manier. Maar toen zij hem in de gevangenis stopte, ging het snel bergafwaarts met hem. Zie? Ziet nogal moeilijk, je kunt er bijna niet opbeuren. En toen ze gingen, zei hij, ga vragen of die inderdaad diegene is, of moeten we naar iemand anders uitzien die nog komt. Precies zoals Elia deed, zie. Precies hetzelfde. Kijk, een bepaald zwaarmoedig type man. Dus we voelen medelijden met hem, omdat we weten wat het is. In orde. Nu. De kerk. Tijdens zijn manifestatie, ik kan het beter met rust laten. Tijdens zijn manifestatie, de kerk, als hij zichzelf bekend maakt, deze machtige Elia, die God tot ons zal zenden, wanneer hij zichzelf bekend maakt, zoals Elia deed, was de kerk gereed om hem om te worden bevrijd. Hij werd bevrijd uit de handen van het heidendom. Is dat waar? Precies toen hij daaraan kwam en zei, we zullen bewijzen wie God is. Toen bevrijdde Elia de kerk. En Johannes, precies zoals Johannes deed, hij zei toen hij Jezus zag, ik moet afnemen en hij moet toenemen. En Johannes deed toen hij Jezus zag, Johannes begon te prediken en zichzelf bekend te maken, vlak voor het komen van de Heer. Precies aan het einde kwam die manifestatie. En we ontdekken nu dat voor het tijdperk van deze kerk, Elia wordt bedoeld om te bewijzen dat het Elia was nadat Elia zijn profetie had gegeven. Elia hoefde niet te sterven. Hij werd veranderd en werd opgenomen in de hemel. Een type van de gemeente aan het einde van deze Elia die zal komen. Aan het einde van zijn tijd zal de gemeente in de opname gaan zonder door de schaduwen van de dood te gaan. Het zal de opname zijn. Ik geloof dat die grote Elia, die grote die zal komen, de gezalde Elia zal zijn die werd geprofeteerd voor de laatste dag. Amen. Ik geloof dat hij, als hij komt, de engel zal zijn of de boodschapper aan de gemeente in de laatste dagen. Een verworpen, vernederd volk waartoe deze gemeente zal komen en reeds is. Ik geloof dat Elia in de Bijbel is beloofd. Ik denk dat we dat kunnen begrijpen. Dat Elia diegene was die in de Bijbel werd beloofd om te komen in deze dag. Gelooft u dat? Laten we nu Laodicea opslaan. En we zullen zien wat onze Heer vanavond tot ons te zeggen heeft over Laodicea. Laodicea, in orde, de groet aan de gemeente. En schrijf aan de engel van het 14e vers van het 3e hoofdstuk van Openbaring. En schrijf aan de engel van de Heer van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Oh my. We hebben als we de hele avond zouden hebben voor dat daar, dan wat zou de Heer dat dan aan ons openbaren? Let op, de Amen is de laatste. Hij heeft de hele weg langs verschenen op verschillende manieren, maar hier is het laatste gemeentetijdperk waarvan wordt gezegd, ik ben, dit is het einde, ik ben de laatste. Om aan te tonen dat hij ook de eerste was, wat hij was, hij is het begin der schepping Gods. Oh. Begrijpt u dat? Zie. Hoe zou God geschapen kunnen zijn als hij een geest is? Hoe zou hij dat kunnen zijn? Hij is eeuwig. Hij werd nimmer geschapen. Hij zal nimmer worden geschapen, omdat hij vanaf het begin God was. Maar hij die het begin der schepping Gods is, was Jezus Christus. Toen hij werd gemanifesteerd, toen God in hem leefde. Hij is Gods schepping. Oh my, kijk, de eerste en de laatste, de Amen. Het begin der schepping Gods. Toen God voor zichzelf een lichaam schiep, daalde hij af en leefde erin. Dat is het begin der schepping Gods, zie. Oh, is hij niet wonderbaar. Wij zien nu dat hij zijn goddelijkheid precies hier bij het begin toonde. Ik ben de Almachtige. Ik ben degene die was, die is en die komen zal. De Almachtige. Zie je drie keer tot de gemeente van Efeze. Is dat juist? Het komt helemaal door tot aan Laodicea, waar hij zei, ik ben de Amen. Ik was de eerste hier terug, ik ben de laatste hier. Ik ben het begin van de schepping van God. Gedurende de gemeentetijdperken die we zullen krijgen, zult u leren dat ik God ben. God geschapen in de vorm van een mens. Ik ben het begin van de schepping van God. Dat zou een Presbyteriaan moeten laten juichen. Denk er eens aan. Het begin van de schepping van God. Nu, oh wat houd ik daarvan, de schepping van God. Toen God werd geschapen, toen God werd vlees gemaakt in Jezus Christus en onder ons woonde. Nu, het volgende vers, het zou een compliment moeten zijn aan de andere gemeenten, maar deze gemeente gaf hij geen compliment. Hij had een klacht tegen haar. Geen compliment. Hij prees deze nergens voor, dit tijdperk van Laodicea. Terwijl ze zoveel licht hadden, gingen ze achteruit. Ze kwamen voor geen enkele lofprijzing in aanmerking. Ze hadden een bestraffing nodig en die kregen ze. Hij had een klacht voor deze gemeente. Geen lofprijs. Ik wil er nu het 5e, 10e en het 16e vers lezen. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Met andere woorden, wees toch niet lauw. Zo dan omdat gij lauw zijt en nog heet nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Is dat een compliment? Dat is een bestraffing aan dit ongoddelijk Laodicea tijdperk, de slechtste van de hele groep. Al de andere onderverdrukkingen en alles. Zij hadden niets, zij waren arm, dolden rond in schaapuiden en geitenbellen, vlaat en doormidden gezaagd, en op de brandstapel verbrand en aan de leeuwen gevoerd en al het andere, nochtans hielden ze vast aan het geloof. En deze groep is rijk en heeft er niets gebrek enzovoort en is een prostituee. Dat is juist. We krijgen nu een grote les, ik hoop dat de Heer ons daarbij helpt. Hij zei, omdat gij nog heet, nog koud zijt, lauw, zoals melk ziet u. Echte koude melk is goed, niet? Hete melk is goed voor u, maar lauwe melk zal je laten overgeven. Ik herinner me een avond dat ik ziek werd, ginds op de rivier, ongeveer 25 jaar geleden. Ik woonde daar in een klein woonbootje en ik werd ziek en ze kwamen me opzoeken. Mijn zwager had me bij dokter Heilen gebracht, IJsselen gebracht. En wat is er aan de hand? Ik zei, oh, ik ben zo ziek in mijn maag. Oh, drink een glas warme melk. Oh, broeder, lauwe melk. Maakte me ziek, dus alles wat erin zat, kwam eruit. Wel nu, God zei, ik heb liever dat je heet bent. Echt rood gloeiend. Of bevroren. Was het een, wees het een of het ander. Word niet lauw, want dan maak je muziek. Dat is wat dit gemeentetijdperk bij God veroorzaakt. Het maakt hem ziek. Wees of rood gloeiend, of wees niet lauw. Warm of heet, want je laat me overgeven. De kilheid van de Anglicaanse kerk in de dagen van John Wesley veroorzaakte dat hij elders samenkomsten hield, omdat het koud was. Kil. De kilheid van de Methodistenkerk was er de oorzaak van dat William Booth een roodgloeiende reddingsprediker werd. Want God had gezegd, als u niet wilt komen en u bekeren, dan zal ik de kandelaar verwijderen. Ik zal die eruit nemen en aan iemand anders geven. Dus toen de Methodistenkerk John Wesley niet wilde ontvangen, met heiligmaking, kwam William Booth eraan met het leger des heils en nam het over. Dat is waar, waarom? Zij organiseerden het. Heel juist, maakte er een organisatie van en God zei, ik haat die zaak. Dus toen kwam William Booth eraan en nam het voortouw met het leger des heils en wat deed hij toen? Dezelfde zaak, keerde zich om en organiseerde het opnieuw. Na hem kwamen de Campbellieten en zij bestonden een poosje. En toen John Smith met de Baptisten en daarna kwamen de Nazarenes. En toen na de Nazarenes kwam Pinksteren. De Nazarenes, maar dit is zij, vestigden die van hen op dezelfde manier en maakten er een denominatie van. Wat kwam er toen binnen? Twee kleine ranken, de kerk van God enzovoort, groeide daaruit vandaan. Wat deden zij? Organiseren. Laat hem maar gaan. Toen kwamen de Pinkstermensen om met een late regeling, zegening. En wat deden zij? Organiseren, dus liet hij hem gaan. Dat is juist. Terwijl we nu tot het einde komen, zult u binnen enkele ogenblikken iets krijgen wat echt sterk is. In orde. In orde, hij wil u roodgloeiend. Of hij is koud. Een of het ander. Wees niet lauw. Veronderstel niet zomaar iets wat u niet heeft. Wees of in vuur voor God, of ga door in de organisatie. Wees niet lauw. Dat is nu hetzelfde. Dat is hetzelfde wat in deze gemeenten hier gebeurde. Hij wil u heet of koud. Hij wil geen lauw. Dat is waar Pinkster toegekomen is, een lauw warme toestand. Ze zitten op. Ze zitten af en toe achter de piano met een paar trommels en slaan en wat op en maken genoeg muziek om iemand te laten opstaan. En een soort, weet u wel, af en toe zeggen als prijs de heer, halleluja. En als de muziek opkomt, dat is het. Oh my. Het maakt God gewoon misselijk in zijn maag. Ziet u? In orde. Er zou niet veel aan de hand zijn als er een roodgloeiende opwekking in hen zou zijn. Maar ze hadden genoeg mechanische machinerie in deze gemeente, ziet u? Want ze waren rijk en oh my, ze kwamen bij elkaar en maakten grote samenkomsten en alles. En ze hadden een goede tijd in die kerk en dat is helemaal waar. Maar het is allemaal mechanische machinerie. Maar er is geen warmte van de Heilige Geest. Kijk wat hij hierover zei. Ik weet uw werken, dat gij nog koud, nog heet zijt. Waart gij maar koud of heet? Zo dan omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Hij zei, ik wil dat u koud of heet bent, en omdat u het niet bent, zal ik gewoon van u af moeten komen, dat is alles. U eenvoudig uit mijn mond moeten spuwen. Ze hadden genoeg geld, ze hadden grote gebouwen, ze hadden grote dingen opgezet, maar ze hadden niet de warmte van de Heilige Geest. Oh, ze hadden een machine, een regime. Oh, ze hadden een verenigde kerk en jongens, ze hadden de grootste gebouwen die ze ooit hadden gehad en zaken die lopen, maar geen Heilige Geest, zie. Dat is wat God voor die gemeente zond, de Heilige Geest. Dus laten we nu verder ingaan op dit 16e vers. Ze hebben allerlei soorten comité's, oh, daar hebben we er een hele reeks van. De hulpvereniging van oudere dames en de kaartclub voor jonge mannen en op vrijdagavond het bunko-spel en op zondagmiddag hebben we een basketballen. En oh, en dan en dan hebben we baseball. Oh, en we hebben nog de praatclub voor mannen. En oh, we hebben allerlei soorten dingen. Ik vertel u, oh, allerlei. Ik zou ze afgeladen met verenigingen en clubs en bijeenkomsten en wat iets meer zijn. Maar geen warmte van de Heilige Geest. Kijk, je hebt een groot regime gekregen, maar u hebt dan iets om het op te warmen. U warmt zich op voor de wereld, maar niet voor God. Dat is de reden dat ze lauw zijn. Oh, je hebt meer leden dan je ooit hebt gehad. Zeker, jongen. Oh, wel, we hebben er een miljoen meer. 44, zei de Baptist. Maar wat hebt u gekregen? Een grote machine. Precies in dezelfde kerk waar ik die opmerking hoorde maken. Moesten ze 15 minuten pauze inlassen om de voorganger een gelegenheid te geven naar buiten te gaan. En alle diakenen om allemaal te roken en dan weer terug te komen. Zie, De Bijbel veroordeelt dat spul beslist. Oh, als u dit lichaam bevuilt, de dokters beoordelen het en zeggen, het zit vol kanker. Dan komen ze op de radio en zeggen ze, oh, het filter van een denkend mens. Zoals Billy Graham zei, om zo te denken ben je een dwaas om mee te beginnen. Het filter van een denkend mens. Een denkend mens zou dit helemaal niet roken. Dat is juist. U neemt de tweede gedachte. Maar hij vertelt de vrouwen dat ze het echt slank maakt, weet u. Zodat ze wat van die nieuwe jurken kunnen dragen die ze hebben. Jongen, dat verkoopt. En er zijn nu meer vrouwen die sigaretten roken dan mannen. En een vrouw zal 3 keer zoveel sigaretten roken als een man. Dat is absoluut waar, want ze wil mager worden. Ze beseft niet dat het TBC en kanker is een spul dat haar zo maakt. Nog in kiemvorm, maar ze komt het in haar en het eet haar op die manier. Haar dodend. Er kan niets anders uit voortkomen dan iets slechts. Zo is het. Zie, maar dat is het filter van een denkend mens. Oh, my. Nee. En u zegt, maar we hebben... Oh, Bruno Branham, ik bestrijd dat. We hebben grote samenkomsten. Kijk, maar Billy Graham gaat door het hele land. Oh, zeker een groot regime. Gehuurde evangelisten en betaalde zangleiders. Ja, ze huren hun evangelisten. Wel, hoeveel zult u mij geven als ik kom om die opwekking te houden? Wel, als u niet zoveel $1,000 kunt opbrengen, zal ik zelfs niet komen. Zo is het. En wie laat u de zangdienst leiden? Wel, u zult sowieso moeten huren, want hij is een groot solist. U huurt hem. Hij zorgt er alleen al voor dat de helft van mensen wordt getrokken. Oh, betaalde solisten, betaalde evangelisten. Wel, het komt er afplaats dat zielen winnen zaken doen is. Zielen winnen is geen zaken doen door de kerk. Het is de kracht van de Heilige Geest in de kerk. Zielen rennen is door God. Daar koop je niet met geld. Beslist niet. Nee, het is allemaal werken. Betaalde evangelisten, betaalde zangleiders, betaalde koren, al het andere. God wil dat niet, het zijn allemaal werken. God wil geen werken, hij wil dat de Heilige Geest in u werkt. Dat is juist. Het 17e vers zegt, omdat gij zegt, ik ben rijk. En ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige. Weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Ze dachten dat ze rijk waren, deze Pinkstermensen in deze kerken van het laatste tijdperk. Ze dachten en uiterlijk waren ze dat. Jazeker, ze zijn rijk. Denk slechts aan de kerk hoe ze er een paar jaar geleden voor stonden. Stonden op de hoek, werden van het kastje naar de muur gestuurd, hadden een zware tijd. Maar nu hebben ze een van de grootste gebouwen die er zijn. Heeft u de Assemblies of God gezien die vroeger een plaats hadden in een gewoon houten gebouw, zoiets als dit hier? En nu zijn ze bezig een $6 miljoen gebouw op te richten. En ze zeggen, Jezus komt spoedig. Uw werken bewijzen dat u dat niet gelooft. Huichelachtig. Bouwen gebouwen van $1 miljoen en dergelijke. En zeggen, Jezus komt spoedig. En arme zendelingen op het veld zonder schoenen aan hun voeten. Ware Godvrezende zendelingen. Geen schoenen aan hun voeten. Die leven op 2 rantsoenen rijst per week. Eten 2 keer per week om het evangelie naar de binnenlanden te brengen. En dergelijke. Om het bij hun broeders te brengen. En wij bouwen $6 miljoen gebouwen. En de kerk met grote glas en lood ramen. En al het andere. En steken het daarin. Oh, je hebt zelfs zoveel geld gekregen dat ze soms geld uitleenkantoren in hun kerken hebben. Juist. Een dokter daar om hun evangelisten te onderzoeken. Of hun zendelingen. Als iemand op het veld wil gaan, laten ze hem door een dokter onderzoeken om te zien. Of een psychiater, om te zien of die... als zijn verstand en IQ maar in orde zijn, weet u? De Heilige Geest onderzoekt dat. U hebt geen psychiater nodig. Wel, wij zijn rijk en hebben aan niets gebrek. Oh, zeker, u hebt meer dan genoeg geld. Uiterlijk behoorlijk rijk. Heb grote gebouwen, glas in rood ramen. En welsprekende predikers. Oh, my. Maar ik kan u vertellen dat ze echt welsprekend zijn. Ze kunnen daar staan en de hele avond spreken en niet zeggen. En als ze opkomen, ik bedoel over dingen die ze niet behoren te zeggen. Zie, ze staan op en zeggen van wat een paar spullen praten over kleine ditjes en datjes. Je weet hoe dat gaat. Betaalde zangers. Dat is waar. In orde. Maar ze komen in de preekstoel. Welsprekende predikers, als ze niet in smoking zijn gekleed met een omgekeerd boord en een jas aan met een zwaluwstaart, wel, hun samenkomst zal zich echt beschaamd voelen. En die zangers komen naar voren, die vrouwen. Kort geknipt haar, zoals die zeepel. Genoeg verf op hun gezicht om een schuur te kunnen verven. Zodra ze die jurk hebben uitgetrokken, dragen ze korte broeken en mannenkleding. En de Bijbel zei, als een vrouw een kledingstuk aandraagt en dat een man toe behoort, is dat een gruwel in zijn ogen? Wandelen over straat met hun neus in de lucht en als het zou regenen, zouden ze verdrinken. Uitgekookte, arrogante, venijnige Izebels. Om die reden komen ze niet toe aan een opwekking. Ze hebben een grote machinerie gekregen. Oh, je mag een stem hebben als een aartsengel, maar God zal je daarvoor rekenschap laten afleggen. Deze Elvis Presley's enzovoort en Ernie Forth of hoe ze hen daarop mogen noemen met die fijne stemmen die ze gebruiken voor de duivel. God zei, ik zal ze daarvoor rekenschap laten afleggen. Daarom respecteer ik blinde Fanny Crosby. Zij verkocht haar gaven niet meer aan de wereld. Zij behield het voor God. Veel van deze mensen zijn uitstekende zangers, bekwame mannen, grote mannen enzovoort. Maar in plaats van hun talent voor God te gebruiken, heeft de duivel hen verdorven en ze zijn daarvoor hem aan het werk. Persoonlijkheden, radio's en televisiepersoonlijkheden die zichzelf te buiten verkopen aan de wereld in plaats van het aan God te geven. En sommige van hen komen naar de kerk en dragen een prachtige jurk, staan daar en zingen zo en gaan regelrecht terug en zingen de volgende avond rock and roll. Zulke zangers waar wij vanaf weten behoren tot bepaalde kerken gaan eruit en laten zich fotograferen, filmen, gaan eruit en zingen rock'n'roll, de koning van de rock'n'roll en beweren religieus te zijn. Het is een valstrik van de duivel. Een man daarin had genoeg gezond verstand. Hij zei dat hij prediker zou worden. Op zondagochtend zou hij prediken en daarna zou hij naar de radio-uitzending gaan en rock'n'roll liederen zingen en al dergelijke. Dus uiteindelijk nam hij een pistool en schoot zijn hersenen eruit. Ik respecteer die man daarvoor dat hij dat deed. Dat is juist. Hij had in ieder geval net zoveel verstand als die zwijnen toen die duivel in hem was gevaren. En ze renden het water in hem verdronken. En sommige mensen hebben er zelfs niet zoveel. Ik weet, ik haat het om zo hard te moeten zijn. Broeder, zus, je moet die zaak er zo diep inslaan. Dit is de dag waarin wij leven. Ik denk dat als Jezus Herodes een oude vos noemde en Johannes hen een generatie van slangen noemde. In orde. Ze hebben grote gebouwen, glas- en loodramen, welsprekende predikers, vertaalde zangers. Ja, zeker. Wat hebben ze erin gekregen? Wat is erin? Niets van de Heilige Geest. Staan daarop, gaan naar buiten, dragen shorts, komen binnen en zingen in het koor. U ellendige huichelaar. Jazeker, dat is juist. En u prediker, die naar een samenkomst zal gaan omdat ze u meer geld geven dan op een andere plaats. U schurk, u bent niet geschikt om in de preekstoel te staan. Geld. Geld, als u niet over zoveel $1,000 kunt beschikken, wel, dan kunnen we niet komen. Onze managers en zo zullen langskomen als u dat geld kunt opbrengen, dan zullen we komen. Als u niet met iedereen volledig kunt samenwerken, zal ik niet komen. Als niet iedereen, al die kerken, volledig samenwerkt, zodat ik voldoende geld zal hebben om mijn schulden te voldoen, zal ik niet komen. Oh, broeder, een echte man van God zou gaan als de Heilige Geest hem leidt, al moest hij rivierwater drinken. Ik zou liever crackers eten en rivierwater drinken. Dat is waar. Hij is een echte dienstknecht van God. Maar mensen leggen zich vast met uitzendingen en radio's en televisie en allerlei dingen van de wereld. Zodat ze die hoeveelheid geld nodig hebben. Dat is absoluut zo. Zie? Dat is niet van God. Hij zei, oh, rijk en u hebt daar niets gebrek. Zeker. Maar juist de zaak die u nodig hebt, hebt u niet. Ja, maar u wist het niet. Kijk, rijk, nergens gebrek aan. Worden betaald voor de dingen die ze doen. Kaartspel. Oh, zegt hij, we hebben grote samenkomsten. Oh, zeker. Beslist. De grootste samenkomst. Wel weet u, de burgemeester van de stad komt naar onze kerk. Ja, ah, dat is zo. Wel weet u, als ze zo naar de stad komen, komen ze naar onze kerk. Huh? Wij hebben alle hoogwaardigheidsbekleders in onze kerk. Ja, en als u de arme, geheiligde, nooddruftige in de kerk laat komen, zijn zij een aanstoot voor u. U wilt ze daar zelfs niet. U bent bang dat iemand amen zal zeggen terwijl u predikt. Zoals die kleine dame waar ik hier eens in een boekje over las. Ze komt in een kerk. Haar kinderen had ze ergens achter in de bossen opgevoed in een ouderwetse kerk waar ze echt ontvrezend waren. En op een nacht kwam er een jonge man aan en trouwde met het meisje. En hij zei dat hij tot de stadskerk behoorde. Weet u, een van de grote kerken van dezelfde denominatie in de stad. Hij vertelde de moeder dus dat hij een christen was, dus hij huwde die dochter en nam haar mee. Wel, tenslotte had hij haar zo ver dat ze vervreemd raakte van haar kleine oude plattelandskerk ver in de bergen. En gewend was geraakt aan deze geweldig grote kerk met dezelfde naam. Maar ginds hadden de heilige geesten hier, hadden ze niets. Dus toen gingen ze naar deze heel grote fijne kerk. Dus die moeder, op een dag kwam haar dochter bezoeken. Wel, ze vroeg zich af wat ze in vredesnaam met haar moesten beginnen. Dus toen ze arriveerde, leek ze wel iets uit een reliquieboek. Met een hooggesloten jurkje aan, weet u, en lange mouwen. En haar strak naar achteren. Met zo'n glad uiachtig uiterlijk, zo strak naar achteren, weet u. En ze kwam eraan en ze zei, wel, halleluja, lieverd, hoe gaat het met je? Wel, zei ze, nu morgen is het zondag, jullie gaan toch zeker allemaal naar de samenkomst. De echtgenoot zei, wat zullen we met het doen? Nu kunnen we haar zo niet meenemen. En hij zei, wel, ik weet niet wat ik met haar moet doen. Hij zei, wel, moeder, ik vertel u bij... zei ze, maar lieverd, ik kan niet uit de kerk wegblijven. Er is beslist wel een bepaalde kerk hier in de buurt. Zei ze, en ik zag er daarin op de hoek. Ik ga er gewoon naartoe. En hij zei, wel, we zullen het wel moeten. Dus toen ze daar naar binnen gingen, lieten ze haar eerst naar binnen gaan. Ziet u? Ze schaamde zich een beetje voor haar. En hier liep ze over straat, weet u, met het rokje aan en haar bijbel onder haar arm. Maar broeder, het mag zijn dat haar naam niet voorkomt in wie is wie. Maar ik kan mij voorstellen dat zij haar naam had in het levensboek van het lam. En dat was de hoofdzaak. En toen ze de kerk binnenliep, ging ze achteraan op een stoel zitten. Weet u, opende de Bijbel en ze begon te lezen. En iedereen begon om te kijken. Dachten ze een of ander antiek geval ergens daar. Van dames komen binnenvallen. Ze keken ze om en, oh my. Met al hun fijne kleding aan, weet u, typisch Laodicea. En hun mooie jurken enzovoort. Keken achterom en zagen die kruilende moeder daar zitten met een brede glimlach op haar gezicht, weet u. Terwijl ze in de Bijbel las. En de herder hield na een poos ongeveer 5 minuten over om op te spreken. Nadat ze allerlei dingen hadden afgehandeld. Dus zij stond op en zei, de Heer is goed. Ze zei, prijs God, dat is waar, halleluja. En iedereen rekte zijn hals als een gans om te kijken. Wie was dat? Toen zei hij na een tijdje. Hij zei, in ieder tijdperk zouden christenen dappere, flinke, fijne christenen moeten zijn. Of iets in die orde. Ze zei, prijs God, dat is juist. En ze keken allemaal om. En zei, en keek naar de diakenenbank. Bij de diakenenbank vatte men het idee. Dus hij gaat naar achteren en neemt die kleine vrouw bij de arm en loopt met haar naar de deur. Zegt, u interrupeert het voorganger. U bent dood en weet het niet. Ja. Wat zullen uw glas in loodramen u opleveren? Wat uw fijne plusje kerkbanken? En wat betekent heel uw grote samenkomst? Ga regelrecht naar de hel, zoals de huiswaar u naar zijn nest. Want als u de geest van God niet hebt, bent u verloren. Tenzij u bent wedergeboren, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Dat is bitter, zoals ik vroeger castoroil maar eens innemen. Ik zei, mama, ik kan het helemaal niet verdragen. Ze zei, als je het je niet ziek maakt, zal het je geen goed doen. Dus ik vermoed dat het hiermee ongeveer in overeenstemming is. Oké. Ik haal het om zo hard als het moeten zijn, maar broeder, zuster, je moet die zaken diep inslaan. Dit is de dag waarin wij leven. Ik denk dat als Jezus Herodes een oude vers noemde en Johannes hen een generatie van slangen noemde. In orde. Ze hebben grote gebouwen, glas- en loodramen, welsprekende predikers, betaalde zangers, jazeker. Wat hebben ze erin gekregen? Wat is erin? Niets van de Heilige Geest. Staan erop, gaan naar buiten, dragen shorts, komen binnen en zingen in het koor. U, ellendige huichelaar. Jazeker, dat is juist. En u, prediker, die naar de samenkomst zal gaan omdat ze u meer geld geven dan op een andere plaats. U, schurk, u bent niet geschikt om in de preekstoel te staan. He? Amen, jazeker, geld. Als u niet over zoveel $1,000 kunt verschillen, wel, dan kunnen ze niet komen. Onze managers en zo zullen langskomen. Als u dat geld kunt opbrengen, zullen we komen. Als u niet met iedereen volledig kunt samenwerken, zal ik niet komen. Als niet iedereen, al die kerken, volledig samenwerkt, zodat ik voldoende geld zal hebben om mijn schulden te voldoen, zal ik niet komen. Broeder, een echte man van God zou gaan als de Heilige Geest hem leidt. Al moet hij rivierwater drinken. Ik zou liever crackers eten en rivierwater drinken. Dat is waar. Hij is een echte dienstknecht van God. Maar mensen leggen zich vast met uitzendingen en radio en televisie en allerlei dingen van de wereld, zodat ze die hoeveelheid geld nodig hebben. Dat is absoluut zo. Absoluut zo. Ziet, dat is niet van God. Hij zei, oh, je bent rijk en hebt aan niets gebrek. Zeker, maar juist die zaak die u nodig hebt, hebt u niet. Ja, maar u wist het niet. Kijk, rijk, nergens gebrek aan. Worden betaald voor de dingen die ze doen. Kaartspel. Oh, zegt u, wij hebben grote samenkomsten. Oh, zeker. Beslist. De grootste samenkomst. Wel, weet u, de burgemeester van de stad komt naar onze kerk. Ja, dat is zo. Wel, weet u, als zo en zo naar de stad komen, komen ze naar onze kerk. We hebben alle hoogwaardigheidsbekleders in onze kerk. Ja, en als u de arme, geheiligde, nooddruftige in de kerk laat komen, zijn zij een aanstoot voor u. U wil ze daar zelfs niet. U bent bang dat iemand amen zal zeggen terwijl u predikt. Vooral die kleine dame waar ik hier eens in een boekje over las. Ze komt in een, kwam in een kerk en haar kinderen had ze ergens achter in de bos opgevoed in een ouderwetse kerk waar ze echt godvrezend waren. Maar op een dag kwam er een jonge man aan en trouwde met het meisje. Hij zei dat hij tot de stadskerk behoorde, weet u, een van de grote kerken van dezelfde denominatie in de stad. Hij vertelde de moeder dus dat hij een christen was, dus hij huwde die dochter en nam haar mee. Wel, tenslotte had hij haar zover dat ze vervreemd raakte van haar kleine oude plattelandskerk, ver in de bergen en gewend was geraakt in die geweldig grote kerk met dezelfde naam. Maar ginds hadden ze de Heilige Geest en hier hadden ze niets. Wel, dus toen gingen ze naar deze heel fijne grote kerk. Dus de moeder zei op een dag, ze kwam haar dochter bezoeken. En ze vroegen zich af wat ze in vredesnaam met haar moesten beginnen. Dus toen ze arriveerden bleek wel een reliquieboek met een hooggesloten jurkje aan met een lange mouwen en een haar strak naar achteren met zo'n glad, uiachtig uiterlijk, weet u, zo strak naar achteren, weet u. En ze kwam er aan en zei, wel, halleluja, verliefd, hoe gaat het met je? Wel, ze zei, nu morgen is het zondag, jullie gaan toch allemaal naar de samenkomst? De echtgenoot zei, wat moeten we met haar doen? We kunnen haar zo niet meenemen. En hij zei, wel, ik weet niet wat ik moet doen. Wel, hij zei, moeder, ik vertel u, wij... Oh, zei ze, maar lieverd, ik kan niet uit de kerk wegblijven. Er is beslist wel een bepaalde kerk hier in de buurt. Oh, zei ze, ik zag het daar op een hoekje. Ik ga er gewoon naartoe. En hij zei, oh, wel, we zullen het wel moeten. Dus toen ze naar binnen gingen, lieten ze haar eerst naar binnen gaan. Ze schaamde zich voor haar. Hier liep ze over straat, weet u, met dat rokje aan en haar bijbel onder haar arm. Maar broeder, het mag zijn dat haar naam niet voorkomt in de hoek, wie is wie. Maar ik kan mij voorstellen dat zij haar naam had in het levensboek van het lam. En dat was de hoofdzaak. Toen ze de kerk binnenliep, ging ze achteraan op een stoel zitten, weet u, opende de Bijbel en ze begon te lezen. En iedereen begon om te kijken, dachten dat een of ander antiek geval ergens vandaan was gekomen binnenvallen. En ze keken zo om, oh my, met al hun fijne kleding aan, weet u, typisch Laodicea. En een mooie jurken enzovoort. Keken achterom en zagen die kleine moeder daar zitten met een brede glimlach op haar gezicht, weet u, terwijl ze in de Bijbel las, ja. En de herder hield na boos ongeveer 15 minuten over om te spreken nadat ze alle andere dingen hadden afgehandeld. Dus ze stond op en zei, de Heer is goed. Ze zei, prijs God, dat is waar, halleluja. En iedereen rekte zijn hals als een gans om uit om te kijken. Wie was dat? En toen zei hij na een tijdje, hij zei, in ieder tijdperk zouden christenen dapperen. Flinke, fijne christenen moeten zijn, of zoiets in die orde. Ze zei, prijs God, dat is juist. En ze keken allemaal om. En hij zei, en kijk die kant van de diakenbank op. En bij de diakenen vatte men het idee. En hij ging achter en nam die kleine vrouw bij de arm en loopte ermee naar de deur. En zei, u interrupeert de voorganger. U bent dood en weet het niet. Ja. Oh, wat zullen uw glazen loodramen u opleveren? Wat uw fijne plusje kerkbankje. En wat betekent heel uw grote samenkomst? Ga regelrecht naar de hel, zoals de huismaar u naar zijn nest. Want als u de geest van God niet hebt, dan bent u verloren. Tenzij u bent wedergeboren, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Dat is bitter. Het is zoals ik vroeger kerstrollen moest innemen. Ik zei, mama, ik kan het helemaal niet verdragen. Ze zei, als je het niet ziek maakt, zal het je geen goed doen. Dus ik vermoed dat het hiermee ongeveer in overeenstemming is. Oh, als je tot hen wil spreken. Oh, grote, fijne gebouwen enzovoort. Oh, als je naar hun kerk gaat en je zou zeggen, ga naar hun kerk en zeg, wel wat, ik wou zeggen, bent u van Pinksteren? Oh ja, zeker, wij zijn van Pinksteren. Gelooft u in wedergeboren worden? Ja, wel, ik wil u iets laten zien. Oh, kijk naar dit gebouw. Weet u hoeveel dit gebouw kost? Het kost $3 miljoen om dit neer te zetten, weet u. Vroeger hadden we dat niet. Vroeger zaten we daar in een achterafstraatje. En kijk rond en dan ontdek je al die geweldige dingen die ze hebben gekregen. Jazeker. En dan zeggen ze, oh, wij hebben al deze geweldige dingen gekregen. Maar ze hebben geen last voor verloren zielen. Ze willen je altijd laten zien hoe het gebouw dat ze hebben eruit ziet. Kijk eens naar ons archief van de zonderschool, hoe groot dat is. En wat voor goed doet dat als, de Heilige Geest, als je de Heilige Geest niet hebt? Rijk, verrijkt aan iets gebrek. Dat is wat hij zei. U denkt dat het, maar u weet dat u niet arm bent. Jammerlijk, ellendig, blind, naakt en weet het niet. Zie, dat is het. Oh, beslist te zeggen, wist u dat? Vroeger, de kleine kerk die we vroeger ergens achteraf hadden, daarvoor in de plaats hebben we nu die grote. En ik vertel u, geen last voor zielen, maar ze moeten erop toezien dat men voor al die dingen zorg draagt. De hulpverlening voor dames en al die andere dingen, daarvoor moeten we allemaal zorg dragen, maar geen last voor verloren zielen. Maar oh my, waar is deze kerk in terechtgekomen? Ze droegen geen last voor zielen, maar ze droegen de last van de wilde. Ja, juist. Ze hadden de verkeerde last. Ze droegen een last wegens hun wilde, maar geen last voor verloren zielen. De schrift zei, ze wisten niet dat ze ellendig waren. Jammerlijk. Blind. Ellendig. Blind. Ze denken dat ze het geld kunnen nemen om de wereld te bekeren. Oh, maar als we maar een programma kunnen opzetten, zodat we hier een heleboel geld kunnen krijgen, dan geloof ik dat we het kunnen doen. De wereld bekeren. Broer Branham, als enige van de rijke mensen in onze kerk, als we hen ertoe konden krijgen, daarmee te beginnen, dan geloof ik dat we een gemeenschap konden beginnen die zou rondgaan en de wereld bekeren. We zouden vliegtuigen kunnen nemen en over heel Afrika literatuur verspreiden en dergelijke. Als we maar wat geld hadden. Broeder, de wereld zal niet door geld worden bekeerd. De wereld zal worden bekeerd door de Heilige Geest. Krachtige prediking van de Heilige Geest en het kruis zal het enige zijn wat de wereld zal bekeren. Gods programma is geen geld, het is de Heilige Geest. Dat is wat Gods programma is. Voor het Laodicea tijdperk of enig ander gemeente tijdperk. Jazeker, ze willen de Heilige Geest. Oh, ze zeggen, wij hebben goud. Het was goud, in orde, maar niet het juiste soort. Ze hadden meer dan voldoende goud, maar niet het goede. Dus ze kregen het bevel van Jezus. Ik weet dat u rijk bent en goud hebt en aan iets gebrek hebt, maar ik raad u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is. Een ander soort goud. Ja, goud dat in de vurige oven gelouterd werd. Dat door de vuurdood ging. Dat door Calvary heen ging. En eruit kwam. Veel van dit goud dat je nu hebt is dof. En het zal verteren, het zal roesten. Als u dit kunt noteren, Jacobus 5, 1 tot 4. Daar zult u vinden wat het is. Waar staat, welaan dan gij rijken. Nu bij het komen van de Heer. Weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom in u is verrot. Kijk, dat is het soort goud dat verrot. Maar het goud dat Jezus geeft is de Heilige Geest. De gouden olie van de Geest die in uw hart is uitgegoten. En oh my, hij raadt u aan. Koop van mij goud als u rijk wilt worden. Oh ja. Ze waren ook blind. Nou, dat is een slechte toestand om in te zijn. Ik denk niet zozeer dat deze christenen blind waren, maar eerder bijziend. Ik geloof dat ze bijziend waren. Het enige waar ze naar konden kijken, waren hun grote gebouwen. En het enige waar ze naar konden kijken, was hun grote samenkomst. Het enige waar ze naar keken, was een goed gekleed koor. Met al hun geweldige gewaden aan en zo. En ik denk dat ze slechts bijziende waren. Ze konden nauwelijks verder kijken dan hun neus. Ik geloof niet dat ze blind waren, ze waren slechts bijziend. Alles wat ze konden zien was, wel weet u wat, wij behoren tot de zo en zo. Hun grote denominatie, hun grote groep. Vele leden, hun zondagsschool, hun fijne gebouwen. Maar ze hadden de Heilige Geest nodig, zei Jezus. Ze hadden de Heilige Geest nodig. Dus de Heer zei tegen hen, uw ogen zijn zo slecht en u bent zo bijziend dat u niets anders kunt zien dan uw grote gebouwen hier en uw grote fijne samenkomst en de burgemeester van de stad en alle die naar uw kerk komen en dat u de hoogwaardigheidsbekleders hebt. En u bent mij vergeten. Maar als u zo blind bent en uw ogen doen zo'n pijn, dan zal ik u dat ogen zelf verkopen. Ja, kijk, het is toch vreemd dat deze dokters in de godgeleerdheid daar niets van hadden, of niet? Ze hadden heel wat van parfum, heel wat theologie, maar ze hadden ogen zelf nodig. Gods Heilige Geest. om hun ogen mee te masseren, om ze te laten kijken naar het komen van de Heer, om ze naar de Bijbel te laten kijken, om ze naar het woord te laten kijken. Ze weten precies hoe ze amen moeten zeggen. Ze hadden hun parfum, ze hadden al de zalfolie, maar ze hadden ook een zalf van nodig, zegt de Bijbel. Er staat, u hebt wat zalf nodig om op je ogen te doen. Dat zal ze doen, opengaan. Vroeger was het zo, toen ik een kleine jongen was. Ik geloof dat ik dit al verteld heb. Kan zijn dat ik het al verteld heb in de kerk. Het komt nu net in mijn gedachten. Ik werd gedeeltelijk grootgebracht in de bergen van Kentucky. En we woonden in een oud huis, gebouwd van houten spanten. Mama, hier, en boven hadden we een klein oud zoldertje en we hadden een stroommatras. En bovenop die stroommatras was een hoes gevuld met veren. Ik weet niet of je weet wat een verenhoes is of niet, of een stroommatras, een oud bed. We waren te arm, papa en mama hadden beneden de bedlee. Dus klommen we een ladder op en kwamen op zolder en soms zou mama een stuk canvas over ons heen leggen, over de dekbedden, om zo te zorgen. Wel, je kon daar liggen in de sterren tellen, tussen die oude planken door, bij het licht van de maan, weet u, en met die grote gaten in het dak en zo. En als het zou sneeuwen of zo, of regenen, dan zouden wij, kleine kinderen, onder een stuk canvas kruipen, weet u, om ervoor te zorgen dat we niet nat werden. En soms zouden we door de tocht, door die gaten, kou vatten, en onze ogen gingen dicht zitten. Weet u, helemaal dichtgeplakt door de kou in onze ogen. Dus, mam, die zou ons dan 's morgens roepen om naar beneden te komen. En dan zei ik, kan niet komen mama, want mijn ogen zitten dicht vol met spul. En ik had de spul ingekregen, weet je, kou op mijn ogen. Kon ze niet open krijgen, weet je. Als kleine jongen lag je daar, ik en Humpje en de anderen, en probeerden onze ogen te openen en we konden het niet. Dat is juist. Mijn grootvader was een vallenzetter. Hij ving wasberen. En het wasberenvet in ons huis, het was een huismiddeltje tegen alle kwalen. We poesten onze schoenen met wasberenvet. En als je last had van kroep, dan deed je een beetje terpentine erop en dan moest je dat doorslikken voor de kroep. En als onze ogen dan helemaal vol zaten met spul, dan zou mama dit spul nemen. In orde, wacht even lieverd. En ze haastte zich naar de keuken, pakte die grote oude pot met wasberenvet en zette het op en maakte het heel warm. Zie, dan zou ze naar boven komen en onze ogen masseren tot dat ze werk had gedaan. En na een poosje kwam het dan zover dat ik kon zien, mijn ogen openen. En het wasberenvet had ze dan geopend. En ik vertel u dat we een verschrikkelijke tocht hebben gehad. Er is een verschrikkelijke kou door het land gegaan. Want de baptisten zeiden, de dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets als de Heilige Geest bestaat niet. En evenmin spreken in tongen. Er is geen doop in de naam van de Heer Jezus. En allerlei soorten tocht. En het heeft heel wat ogen doen dichtgaan door een soort van geestelijke kilheid. Er zal meer voor nodig zijn dan wasberenvet om die ogen te openen, broeder. Er is een frisse doop van de Heilige Geest voor nodig. Het zal uw ogen masseren en ze reinigen, weet u, en de bijziendheid uit u wegnemen. Zodat u kunt zien dat Gods woord de waarheid is. Dat is juist. Ik raad u aan om te komen en wat ogenzalf bij mij te halen. Dat soort dat u ogenzalf ziet. De dokters en de theologie hebben hun eigen theologie en hun parfums en dingen. Maar er is meer voor nodig dan dat. De Heilige Geest is nodig om de geestelijke visie te geven om de hemelse krachten te zien werken. De Heilige Geest, de zalf van de Heilige Geest. Zalf is warme olie, dat weten we. En de Heilige Geest is de olie van God. En alle theologie en het parfum. Geliefde broeder, u bent in orde. Er is niets verkeerd met u. Alles is in orde. Wel, wij hebben de grootste kerk die er in de stad is. Dat parfum zal niet werken. Nee, dat zal veroorzaken dat u hier langs kijkt, mij ziet en zegt, ja, we hebben de grootste kerk. Maar hoe zit het met het aankomende oordeel als God u zal laten verantwoorden, u, Laodicea, kerkleden? Ik spreek niet zozeer voor hier, maar ik ben op de band en die gaat de hele wereld overzien. Ik spreek op dit moment dus dat een paar miljoen mensen zien. Dus dat is het dan. Laodicea, lauw teruggevallen. Hij ziet. En wat dan niet meer? Muildieren. En muildieren is een bastaard. En hij heeft er geen benul van waar hij begonnen is. Als je tegen hem praat, steekt hij zijn grote oren omhoog. Zegt hij, ja. Er is geen vriendelijkheid in hem. Hij is een bastaard. Hij zit tussen een paard en een ezel in. Dat is wat er aan de hand is. Je zal Nicolaïte en Laodicea mensen bij elkaar en dan krijg je opnieuw een ezel. Wat we nodig hebben, dat is waar. Ze weten het niet. Nou, als je hem vertelt over goddelijke genezing en doop in Jezus' naam, dan zeggen ze, ja, mijn voorganger niet. Ja, wij geloven dat niet, wij Presbyterianen. Onnozelen. Zo zou je ze ongeveer kunnen noemen, maar wat zijn zij? Ik heb een hekel aan muildieren, maar ik vertel u dat ik van een goed, vriendelijk, voldoek paard houd. Jongen, die kun je wat leren. Je kunt hem een buiging leren maken. En in een circus optreden en een bijna ding laten doen die een mens kan doen. Omdat hij iets weet. Hij heeft een stamboom. En een muildier weet niet wie zijn papi of wie zijn mami is. En hij kan zichzelf niet voortelen. Dat is hetzelfde met sommige van deze oude gouden formele denominaties. Ze kunnen nooit meer opstaan. En dat is de reden waarom de gemeente in een denominatie overgaat. Ze is dood. Ze zal nooit meer opstaan. Wat is het? Verbasterd. Maarten Luther was in orde, maar toen hij organiseerde, wat deed hij? De Methodist was in orde, maar toen hij organiseerde, wat deed hij toen? Pinkster was in orde, maar toen u het organiseerde, wat deed hij toen? U verbasterde het. Bracht het terug naar de Nicolaïtische katholieke kerk. Exact wat u deed. Nam haar vorm van dopen aan, nam haar manieren en handelingen over. En de Bijbel zei, u bent een dochter van een hoer. Een prostituee, een dochter van een hoer. Geheel juist. Een goed walbloed paard. Ja, die is vriendelijk. Oh, is goed, ik houd van hem. Ah, leg zijn hoofd op je schouders, liefhebbend, vriendelijk. Waarom? Hij weet wie zijn papi is. Hij weet wie zijn opa is. Hij weet wie de papi van zijn opa was. Hij kan helemaal teruggaan, hij is een volbloed. En ik houd ervan een echt volbloed christen te zien. Die niet zijn papieren meedraagt van de Methodisten vorige week en de Baptisten deze week. En de Pinkster mensen volgende week en de Pelgrimheiligheid de week daarop. Hij weet niet wie zijn papi of wie zijn mami is. Maar laat me u dit vertellen, een man die uit de geest van God geboren is, kan u regelrecht mee terugnemen naar de Pinksterdag. Hij is een volbloed Pinkster. Amen. Ik wil Pinksteren zijn van de top van mijn hoofd tot de zolen van mijn voeten. Ik bedoel niet de denominatie Pinksteren. Ik bedoel de echte kracht van de opgestane Christus. De echte Pinksterzegen. Ogenzalf, opent je ogen zodat je ver kunt kijken en zien waar het vandaan komt. U ziet slechts wat de kerk vandaag is. Kijk terug en ziet waar het vandaan komt. Blijft u daar naar God toe bewegen en u zult erbij vandaan komen. Zeker. In orde, ik merk er nog iets op. Er staat, ze zijn naakt. Naakt. En weten het niet. Zeker. Oh, naakt en weten het niet. Wel, nu die persoon is in een ellendige toestand. Als een man ellendig is, blind, jammerlijk, naakt. Nu, als die weet dat hij dat is, zal hij zichzelf helpen. Maar als die het niet weet, dan is die arme kerel niet goed bij zijn verstand. Is dat juist? Oei. Dat was tamelijk sterk. Niet goed bij zijn verstand. Hij weet niet genoeg om zichzelf te helpen. Als u iemand over straat ziet lopen, arm, jammerlijk, blind, ellendig en naakt, en u zegt, broeder, u bent naakt. Oh, ben ik dat? Oh, broeder, help me ergens naar binnen te gaan. Help me om te kleden. Maar je loopt naar ze toe en zegt, hey, heb je de Heilige Geest ontvangen sinds je geloofde? Wel, ben je een heilige rol, hoor? Wel, wat bedoelt u eigenlijk? Vraag niet op zo tegen mij. Ik ben Presbyteriaan en Baptist, ik ben van zo en zo en dit en dat. Naakt, en ze weten het niet. Wel nu, ik heb dat nooit gezegd, maar de Bijbel zei dat van dit tijdperk. Naakt, en weten het niet. Kom, koop wat kleding bij mij, zei hij. Witte klederen. Witte klederen, wat de heilige toebehoort, het is de rechtvaardigheid der heiligen. Zie? Naakt? Oh, zeker. Beslist. Oh, u zegt, broeder Brennan, niet onze kerk. Dit is de best geklede kerk in de stad. Ik zou dat niet willen betwijfelen. Enige van de laatste mode. Materialen van de beste kwaliteit. Het laatste waardoor een Hollywoodster wordt gedragen. Zo sexy dat u van iedere man op straat de aandacht zult trekken. Ja, zeker. De dame zei tegen mij, broeder Brennan, wilt u mij vertellen, nu, wij kopen deze jurk in de winkel. En dat is alles wat je kunt kopen. Ik zei, ze verkopen nog steeds stoffen en maken naaimachines. Daar kun je geen excuus voor aanvoeren. In de Bijbel staat, wie een vrouw aanziet om te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. Is dat waar? Wel dan als de vrouw zich sexy kleedt en zich uitstelt voor een man, wie valt er dan te beschuldigen? De vrouw, zij veroorzaakte dat. Dat is exact de waarheid. Nu, u zou het voor uw echtgenoot zo rein mogen zijn als een lelie. U mag een jong meisje zijn dat al nooit iets verkeerd in haar leven heeft gedaan. U bent een maagd als je met je man huwt. Maar als je je zo kleedt en veroorzaakt dat mannen naar je kijken, dan heeft hij al in zijn hart met jou overspel gepleegd in zijn hart. Die zondaar keek naar jou. Je mag als christen de beste kwaliteit kleding in de stad hebben. De beste wol. Maar het is niet betamelijk voor een heilige van God om je zo te kleden. Oh ja, kom niet aan een kind van God. Oh nee, zeggen ze. Wel, ze zeggen, onze kerk.
Bent u goed gekleed? Ze zeiden dat ze dat waren. Ze waren rijk en hadden aan niets gebrek. Zeker. Wel, ze zeiden, zelfs onze voorganger komt op met een grote toga aan. Het hele koor treedt op met een grote toga aan. En de duivel rolde eronder mee. Ja. Ja, dat is waar. Wel? Wel, het is maar beter dat ik dat ook niet zeg, maar... Broeder, in orde. Oh, al die grote dingen. Koren met toga's aan. Betaalde koren. Je moet ze betalen om ze te laten zingen. Je moet de prediker zoveel geven, anders zal hij een andere gemeente nemen die hem een beetje beter betaalt. Hij zal het collega van de diakenen bij elkaar roepen en zeggen, wel broeders, u bent hier heel vriendelijk voor mij geweest, u gaat me zoveel 100 per week of iets dergelijks. Maar de andere Presbyteriaanse kerk, noem het Pinkster of wat ook, hier aan de andere kant, zij hebben me beloofd dat ze mij zoveel meer zullen geven. Oh my. Wat blijft er dan over voor een arme heilige? Welke kans maken zij? Wat heeft een arme kleine gemeente gevuld met de Heilige Geest? Wat hebben zij nog te kiezen? Ze zouden zoiets niet kunnen opbrengen. Dus dan wekt de Heer iets voor u op. Amen. Iemand die door hemzelf wordt opgepakt, vervult hem met de Heilige Geest en stelt hem aan als de algemene optie. Zend maar hem, zend maar omlaag. Hij zei, ik raad u aan te komen om witte klederen van hem te kopen. De Bijbel zei, de witte klederen zijn de rechtvaardigmaking der heiligen. Nu, ik geloof, gaan we even naar het 19e vers gaan. Ik geloof dat we ongeveer bij het 20e vers zijn, voor zover ik kan zien. Ja, ja, hiermee wordt het beëindigd. Wees nu heel rustig en luister terwijl we dat doen. Luister, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. Dit is een van de meest opmerkelijke uitspraken die ik ooit in het Nieuwe Testament ben tegengekomen. Ik wil dat u opmerkt. Ik sta aan de deur en ik klop. Deze aanhaling wordt algemeen gebruikt voor de oproep aan zondaren. Is dat zo? We zeggen tegen zondaars, Jezus staat te kloppen aan de deur. Maar hier... Hier klopt hij aan de kerkdeur. Want eens wandelde hij met hen, maar ze hebben hem met hun organisatie en wereldsgezindheid en kilheid buitengesloten. Hij staat aan de buitenkant van de kerk. Bedenk nu, terwijl we sluiten, dat hij bij het begin van de gemeentetijdperken, te midden van de zeven gouden kandelaren wandelde. Klopt dat? De zeven gemeentetijdperken. En hier aan het eind vinden we hem, buiten welke gemeente? Van Laodicea. De gemeente van Laodicea. En buiten, ze hadden hem buitengesloten. Buitengesloten, wel, en hij stond aan de buitenkant en probeerde weer binnen te komen. Wat een bedroevend beeld. De redder der wereld. Die buiten de gemeente staat, die hij met zijn eigen bloed heeft gekocht. Ze moesten zich schamen. Ik sta aan de deur en ik klop. Nadat hij er is uitgezet of verstoten, toch probeert hij weer binnen te komen en kruipt terug en klopt op de deur. Dit is het opvallendste bericht uit het Nieuwe Testament. Ik denk dat er niets nog bedroevender zou kunnen zijn dan dit. Om te zien hoe de redder der wereld werd weggedaan uit zijn eigen gemeente. Het Laodicea tijdperk. Nadat hij hun had verteld wat ze hadden gedaan, hun rijkdommen en alles, en wat ze waren en hoe lauw ze waren enzovoort. En ze... Hij hoefde hen niet uit te spuwen, ze hadden hem uitgespuwd. En hier staat hij, ondanks dat alles... nog steeds op de deur te kloppen, proberend binnen te komen. Waarvoor? Om ze eeuwig leven te geven. Precies, degene die hem op Golgotha doodde, probeerde hij van hen hun zielen te redden. Dat is het meest deerniswekkende beeld dat ik ooit in mijn leven heb gezien, of wat ik ooit aan heb gedacht. Buitengesloten. Van wat werd hij buitengesloten? Luister nu, vriend, als dit niet treffend is, vorm u er een beeld van. Laat het in uw hart zinken. Onze redder werd, toen hij hier op aarde was, door zijn eigen natie buitengezet. Hij werd verworpen. Hij werd buitengesloten. De wereld sloot hem buiten en kruisigde hem. En nu wordt hij door zijn eigen gemeente buitengesloten. Hij is nergens gewenst. Ze hebben hem niet nodig. Ze hadden een denominatie. Ze hadden een paus gekregen. Ze hadden hem niet nodig. Waarvoor zouden ze hem dan nog nodig hebben? Ze kregen een aartsbisschop en een algemeen opziener. Ze hadden de Heilige Geest niet meer nodig. Die hadden ze niet meer nodig. Christus, de Heilige Geest. Ze hadden hem niet nodig. Dus ik denk niet dat ze opsprongen en hem eruit gooiden. Want ze hadden hem niet gemist. Ze hadden hem niet gemist. Omdat ze nog steeds liederen voor hem zongen. De prediker sprak nog steeds over hem. Dus ze hadden hem niet gemist. Maar het was hun eigen wereldgelijkvormigheid. En hun organisatie. Organiserend zeggen: de dagen van wonderen zijn voorbij. En er bestaat niet zoiets als dit en dat. Ik vraag u, ieder van u, historici, iedere opwekking die ooit is gekomen. Gedurende deze gemeente hier. Iedere opwekking die ooit gekomen is. Het werd altijd buiten een organisatie omgebracht. Elke man die ooit een opwekking begon, stond buiten de organisaties. En elke keer als er een opwekking begon, hadden ze tekenen en wonderen en spreken in tongen en genezingen en dergelijke die plaatsvonden. Zodra die oprichters stierven, organiseerden ze het en maakten er een organisatie van en gingen regelrecht dood en God bemoeide zich er niet meer mee. Dat is geheel juist. En hier is hij bij het laatste gemeentetijdperk en staat buiten de deur. God de Almachtige, en dat breekt mijn hart als ik daaraan denk. Mijn Heer, die buiten de deur van zijn eigen gemeente staat, nadat hij er is uitgeduwd door wereldsgezindheid en kilheid en denominatie en onverschilligheid, staat daar buiten de deur te kloppen en probeert binnen te komen. Toen ik daar pas over nadacht, boog ik mij over mijn tafel heen en begon te huilen. Ik dacht, ik heb er vaak over nagedacht, hoe Jezus daar zat in dat oude huis van die fariseeën en niemand die aandacht aan hem besteedde, maar hij had vuile voeten. Ze hadden hem bij de deur niet begroet, nog zijn voeten gewassen of hem gezalfd wegens de mest en de rommel waar hij doorheen was gelopen. Zijn kleding die ermee in aanraking kwam, bracht die vieze stank mee van de weg waar paarden enzovoort hadden gelopen en die stank was op hem gekomen. En ze zouden altijd hun voeten wassen, dat was de gewoonte, en bij de deur stond een voetwasknechtje. En als de man kwam, zou hij zijn voeten wassen en dan opstaan en een paar sandalen te pakken en die hem past en die aandoen. En ze zouden zijn hoofd er niet op lekker ruiken en voor de zon brandde zijn nek wegens de straling van de zon, kamde zijn haar naar achteren en hij ging naar binnen. En dan de begroeting van de gast. Het ging zo. Sta even op, Pet, ik wil u eens laten zien. Hier is de manier waarop ze dat deden. Ze zouden hem zo verwelkomen. Ik geloof dat, nou precies, ik geloof dat ze ongeveer zo deden. Om zo te begroeten en elkaar te omhelzen. En dan was hij welkom. Maar toen Jezus naar dit feest toe kwam, precies zoals ze hier naar het Pinksterfeest kwam, toen had iemand hem gemist. Ze waren zo geïnteresseerd in hun affaires. De bisschop enzovoort was daar. En Jezus was uitgenodigd, maar niemand was er zijn voeten. En daar zat hij in de hoek. Ze wisten nauwelijks dat hij daar was. Met stinkende voeten en vuil over hem heen en stoffig. En dan is er een arme oude hoer op straat. Zij kwam eraan. Ze had alleen maar een beetje geld in een zak. Ze keek en daar zag ze Jezus zitten met vuile voeten. Het brak haar hart. Ze zei, dat is de man die vrouw haar zonde vergaf. Dat is de man waarvan ik hoorde dat hij de genezing had gedaan. Waarom hebben ze geen aandacht aan hem? Besteden ze geen aandacht aan hem? Omdat de bisschoppen en zij alle daar zaten en ze bestookten hem. Ze hadden hem uitgenodigd om te komen. Op die wijze doen wij het. Wij nodigen hem uit om naar onze samenkomsten te komen. Maar als we dan komen, schamen we ons voor hem. Oh, denk maar niet dat ik prijs de Heer zeg. Oh nee, zoiets van zuster Jones. Oh nee, ze zullen nog denken dat ik een heilige roller ben. U huichelaar, dat is waar. Ik ben bang dat ik een tongen zal spreken. Dan zullen ze me een tongenman noemen. U bent een ellendig wrak. U bedenkt, dit gaat verder, ziet u. En u bent ellendig, miserabel, arm, naakt en blind en weet het niet. Jezus, die daar zit, met ongewassen voeten en een straathoer. Ik kan haar zien gaan. Laten we haar eens even nemen voor een paar ogenblikken. Ik kan haar naar de winkel zien gaan. Ze zegt, en de tranen beginnen langs haar gezicht te stromen. En ze zegt, ik kan dit niet doen. Als ik dit spul daar koop, dan zal hij weten hoe ik aan dat geld kom. Hij weet hoe ik eraan kom, maar het is het enige wat ik heb. Dat is alles wat hij wil.
Het maakt hem niet uit. Komt u slechts niet. Niets in mijn armen breng ik mee. Ze kocht dus wat zalfolie en ze bracht het mee. En toen ze daar aankwam, dacht ze, oh, als ik hem maar kan zien. En toen glipte ze naar binnen en kwam op de een of andere manier binnen. Nu ze helden hem niet welkom geheten, dus nam zij die albaste fles en brak hem en goot het op zijn voeten en begon zijn voeten te wassen. En ze begon te huilen. Oh, het moet hem zijn. Dat is degene waarover ik altijd in de Bijbel heb gelezen. Ik weet dat hij het zal ontdekken. En het eerste weet u, wat een heerlijk water voor zijn voeten. Tranen van berouw vielen op zijn voeten. Ze had geen lap om zijn voeten mee af te vegen. Daarom reikte ze omhoog en nam haar mooie krullen in de war. Tranen die langs haar gezicht stroomden. Ze waste zijn voeten en af en toe zou ze zijn voeten kussen. Zijn voeten op die manier wassen. En Jezus met vuile voeten. En niemand besteedde er aandacht aan. En vandaag draagt hij een smerige naam van heilige roller. Zoiets dergelijks. En men heeft niet genoeg moed om voor hem op te staan. Dit toegewijde kruis zal ik dragen totdat de dood mij vrijzet. Ik neem de weg met de weinige verachten des Heren. Ik ben begonnen met Jezus, o Heer, maak mij trouw. Maak mij trouw, Heer, wat het mij ook kost. Ik heb zoals Jacob als kussen en steen, o wat maakt het uit. Wat hij voor mij deed. O, die arme prostituee daar. Schreide en weende. En het eerste weet u, hier stond de Simon op. Die grote knaap die hem had laten komen. Zei, dat bewijst of die een profeet is of niet. Anders had hij wel geweten wat voor soort vrouw dat was. Die huichelaar. Dus toen ze klaar was. En Jezus had zijn voeten helemaal niet weggetrokken. Hij zat daar slechts en keek daar naar haar. En let op haar. Oh, daar houd ik van. Het zijn niet die grote dingen die we doen. Soms zijn het de kleine dingen die we ongedaan laten. Hij let op haar. Let er gewoon op hoe ze daar zat. En niemand besteedde enige aandacht aan haar. Ten slotte trok het wat aandacht omdat ze huilde en zijn voeten waste. En dat trok de aandacht van de mensen. En hij lette eenvoudig op haar. En zei nooit één woord. En Simon stond daar verderop en zei, kijk eens of die profeet er of niet zegt. Ik vertel dat u. Oh, als die profeet was geweest, zouden we hebben geweten wie die vrouw was. Kijk eens, wij zijn de grote kerk hier, ziet u. Wij zouden het wel hebben geweten. We weten dat hij geen profeet is, hij zou bekend zijn geweest. Zij, toen ze klaar was met Jezus te wassen, met haar tranen van berouw die langs haar gezicht liepen, geloof ik dat hij zich een beetje verfrist voelde. Oh God, wat was ik daar graag geweest. Ik zou ze opnieuw hebben gewassen, zeker. Jongen, er zou een vrouw van tegenwoordig geen moeilijke tijd hebben om de voeten van haar heer te wassen. Ze zou op haar hoofd moeten gaan staan om dat te doen, om genoeg haar te krijgen om ze af te drogen. Ja, zeker, ze heeft alles afgeknipt. Maar daar zijn Jezus voeten. Niemand. Ik zit daar neer met die stank op zijn voeten, maar zij waste ze. Nadat hij gereed was, keek hij op haar neer, om als het ware in orde te zeggen. Keek op en zei, Simon, ik heb u iets te zeggen. U hebt mij hier uitgenodigd en u hebt mij helemaal niet begroet bij de deur. U hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. U hebt mijn hoofd in het geheel niet gezalfd toen ik binnenkwam. Om het schroeien van de zon van mij weg te nemen. Maar deze, u hebt geen mijn welkomkus gegeven toen ik binnenkwam. Maar deze arme vrouw. Deze buitenstaande, de straathoer. Zij had geen water om mijn voeten te wassen en ze waste ze met haar tranen. Zij had niets om ze mee af te drogen, daarom nam ze haar haar. Daarmee droogde ze ze af. Ze heeft voortdurend mijn voeten gekust. Dan wil ik u iets zeggen. Haar zonden die vele waren, zijn haar vergeven. Dat is waar. Zij dat helemaal niet over die van hem. Uw zonden die vele zijn vergeven. En vandaag staat Jezus buiten de deur. Van een Pinksterorganisatie. Baptistenorganisaties. Methodistenorganisaties. En probeert weer binnen te komen. Met Pinksteren. En de mensen gaan aan hem voorbij. Nadat uw wereldsgezindheid en dingen hem uit de gemeente hadden geduwd. Staat hij daar en probeert en huilt om weer binnen te komen. En oh, het is het meest aangrijpende wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Hadden hem niet nodig. Hem buiten staan, kloppen, trachten binnen te komen. Dat is hetzelfde wat hij nu probeert te doen. Waarom? Hij stond buiten. Ze hadden hem er helemaal niet uitgegooid. Ze zongen nog steeds van hem, vreten van hem. Maar ze hadden hem nog nooit in hun midden gemist. Dat is juist. Ze gingen gewoon door. Waarom? Ze waren bijziend. Ze keken naar een grote gebouw. Ze waren rijk. Ze keken naar de grote organisatie waartoe ze behoorden. Om die op te bouwen, zodat er meer leden in konden komen. En ze misten hem niet. Nee, ze misten spreken in tongen niet. Ze misten die grote krachtige boodschappen van God niet. Die het hart binnendringen en het hart besnijden. De dingen van de wereld afscheuren en u afpellen als een graankorrel.
Oh, als u zo in een kerk zou prediken, zouden ze u verstoten. En dat is de manier waarop de Heilige Geest predikt. Jezus zei, u adderige broed, u slangen in het gras. En Johannes deed het ook. En grote gezalde mannen scheurden altijd de huid van hen af. Dat is waar. Maar ze misten hem niet, omdat ze dat niet hadden. Zie, ze hadden dus een bepaald klein bloemrijk iets waarmee ze hem op de rug klopten en zeiden, kom bij ons en zet je naam erin en we zullen je als lid aannemen. Ga je papieren halen bij de andere kerk en wij zullen je ontvangen enzovoort. Wel, hoe groot zal je bijdrage per jaar zijn? Ziet u, dat is het. Rijk en aan niets gebrek. Oh, maar u hebt gebrek aan die grotere zaken en hebt die niet. Jezus die buiten staat en probeert met Pinksteren binnen te komen. Wat denkt u dat er zou gebeuren in de Methodistenkerk? Als de Heilige Geest daar op de gemeente zou vallen en ze begonnen met tuberen springen en tongen spreken en handelaars dronken. Als een stel dronken mensen. Wel, de conferentie zou die Methodistenkerk uit de conferentie gooien. Wie weet dat, wat zou er gebeuren in de Baptistenkerk als dat gebeurde? Hetzelfde in Pinksteren? Wel, er zijn er veel mensen waar hetzelfde plaatsvond. Zeker. Ze wilden die onze niet toelaten. Ze zouden zeggen, wel, ze hebben zelfs onze nieuwe vloerbedekking geruïneerd. Maar, wat een ellendig stel is dat. Dat is juist. Wel, in orde. Eens was hij bij hen. Hij wandelde bij hen te midden van de 7 gouden kandelaren. En hier is het antwoord. Denominaties. En hun wereldse dingen, hun bisschoppen, kardinalen en al hun wereldgelijkvormigheid hebben hem verstoten en ze hebben hem totaal niet gemist. En de gemeente, wel nu wat zullen we gaan doen om hem weer terug binnen te krijgen? Als hij nu buiten de Pinkstergemeente staat, wat zullen we dan gaan doen om hem binnen te krijgen? Is er een unaniem akkoord van de mensen voor nodig om hem terug te brengen? Is er een verkiezing van een nieuwe paus of een nieuwe kardinaal voor nodig? Of misschien het oprichten van een nieuwe denominatie. Dat zal het beslist niet zijn. Dat zal het beslist niet zijn. Een nieuwe denominatie zal het niet zijn. Een nieuwe kardinaal zal het niet doen. Een nieuwe voorganger zal het niet doen. Een goed betaalde evangelist zal het niet doen. Er bestaat niets ter wereld wat het kan doen dan u zelf. Hoe krijgen we hem binnen? Niet door een stem uitbrengen. Nee, we stemmen Jezus niet erin terug. Want hij zou niet binnen willen komen. Hoor, hier is het. Als iemand naar mijn stem zal luisteren. En de deur openen. Nu, dan weten we wat de deur is. Als iemand de deur zal openen. Luister naar mijn stem. Niet als een kerk, als een organisatie. Beslist niet. Hij handelt niet met hen. Ze zijn dood en verloren om mee te beginnen. Hij haat het. Hij heeft het altijd gehad. En hij zei dat hij het haatte. En hij haat het vanavond nog. Maar indien iemand, welke Methodist, welke Baptist, welke Presbyteriaan of welke Katholiek, welke Church of God man, Nazarener of Pinkster, man, wie dan ook, bij een ieder die mijn stem zal horen en de deur zal openen, daar zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is de boodschap aan de Pinkstergemeente. Niet proberen de Pinksterorganisatie nieuw leven in te blazen, maar de Pinksterzegen in het individuele hart op te wekken. Dat is de enige manier. En ik zal maaltijd met hem houden en hij met mij. Wat leert de boodschapper aan de gemeente? De boodschapper aan de gemeente, wat leert hij ons dan? Niet de groei in de geest, beslist niet. Een afname van de geest, we hebben de hele tijd door een afname. De boodschappers aan de gemeente en de boodschap aan ieder gemeentetijdperk veroordeelt denominationalisme. Iedere boodschap aan de gemeente werd steeds minder en wilde er niet naar luisteren. De boodschap aan de gemeente sloeg geen acht op denominaties. Deze veroorzaakte bastaardchristenen, zogenaamde. Dat is juist, die niets wisten over God of de Heilige Geest. Dat is even waar als dat ik vanavond op dit podium sta. Deze fijne, lauwe leden, die alleen maar uit zijn mond worden gespuwd. Paulus waarschuwde dat de heidenen een tak waren. Nu wil ik dat enige van u, als u wilt, Romeinen het 11e hoofdstuk opslaat, het 15e tot het 27e vers, zodat u allen het kunt opschrijven. En dan zal ik dit vlak voordat we weggaan, voor u aanhalen en op zijn plaats zetten. Want, Romeinen 11 tot van 15 tot 27. En Paulus zei tegen hen, terwijl hij tot de heidenen sprak, de Romeinen. Hij zei, als God, luister nu, terwijl we de gemeentetijdperk beëindigen. Paulus zei, als God de oorspronkelijke olijf niet spaarde, maar die afbrak wegens ongeloof. Is dat zo? Wat was de oorzaak dat ze werden afgesneden omdat ze Pinksteren verwierpen? Is dat waar? Op de Pinksterdag maakten ze lol over de Heilige Geest en lasten het. En toen Jezus hierop aarde was, zei hij, ze noemden hem Beelzebub, zeiden ze dat hij een duivel was en dat hij een waarzegger was en wat nog meer. Hij zei, ik zal u daarvoor vergeven. Maar wanneer de Heilige Geest is gekomen, spreekt daar niet tegen. Want als u daar tegen spreekt, zal het u nooit vergeven worden. En herinnert u dat Jezus zijn discipelen beval, ga niet naar de heidenen. Is dat juist? Maar ga liever naar de verloren schapen van Israël. Hoe veroordeelden zij zichzelf door de Heilige Geest te lasteren? Door de Geest van God een onrein ding te noemen. Maakten hem belachelijk op de Pinksterdag toen zij in de geest dansen enzovoort. In diezelfde stad waar ze het belachelijk maakten, werden ze door Titus gedood en hun bloed stroomde de poort uit en ze vielen. Ze aten hun eigen kinderen en alles in diezelfde eeuw. En dat is waar. En een van de grootste naties ter wereld werd de laatste en werd naar de vier windstreken der aarde verstrooid. Broer, ongeloof. En dat was de oorspronkelijke boom, Israël. Zegt Paulus dat daar niet? Wie heeft daar nu een schriftgedeelte? Heb jij dat, Pet? Sta op en lees dan het 15e tot het 27e vers. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. En is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde loop daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u er tegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, ze zijn om hun ongeloof weggebroken. Luister, ongeloof, en hoor, ga door. En gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallene gestrengheid, maar over u goede tierenheid Gods. Indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zal ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, beter geënt worden. God is immers bij machte hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Want broeders, omdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Begrijpt u het? Paulus zei, als Israël kwam en hier de tekenen van de Heilige Geest zag en werd afgesneden, onthoud, omdat zij de boodschap van Paulus verwierpen, de doop in Jezus' naam, bekering en doop in Jezus' naam, tekenen en wonderen die de gelovigen volgen, en zij verwierpen dat, en ze zeiden, ziet, wij keren ons tot de heidenen, is dat zo? Laat eens zien, ik geloof dat het staat, het was in Efeze waar ze voor het eerst christenen werden genoemd, in Antiochië. Wel nu, als de eerste boom heilig was, waren de takken heilig, de oorspronkelijke boom. En omdat zij de Pinksterboodschap die Paulus predikte niet geloofden, is dat zo, brak God hen weg en nam een wilde olijf, die de heidenen waren, bij en entte ons in, zodat wij van het sap van die boom zouden mogen leven. Wel nu, hoeveel te meer in deze dag, waarin wij de Pinksterboodschap, die door de gemeentetijdperk is gekomen, verwerpen. Hoeveel te meer is God dan wel niet in staat om die oude wil... om die andere erin te laten, omdat hij hem zal verwerpen wegens ongeloof. Vergelijk dat met de les van vanmorgen. Je weet niet waar wij staan, niet? We zijn in de eindtijd voor het wegnemen van de heilige gemeente, de opname voor haar en het binnenkomen van de Heilige Geest om op de Joden te komen en Jezus die zichzelf bekend maakt om de 144.000 te verzegelen. Daar bent u er. Breng de oorspronkelijke boom opnieuw binnen Israël terug in de zegen. Jezus zal niet de hele tijd buiten blijven staan om op die deur te kloppen. Er komt een tijd dat hij er genoegen krijgt en weggaat. En dan zult hij het kloppen doen, maar u zult hem nooit meer vinden. Kom terwijl het tijd is. Kom terwijl er een klop is. En sluit geen compromis met iets minder dan met het doop van de Heilige Geest. Zoals zij op Pinkster ontvingen. Met hetzelfde soort waterdoop. Dezelfde dingen die zij daar deden. Laat nooit iets minder dan dat in uw hart beginnen binnenbrengen. Nu tot u, mijn katholieke vrienden. Laat mij u iets vertellen. U gelooft in de Maagd Maria. De Maagd Maria, die de moeder van Jezus Christus was, die moest naar Pinksteren komen om te worden vervuld met de Heilige Geest. En ze gedroeg zich als een beschonkene. Ze bevond zich tussen die 120 en kreeg de doop van de Heilige Geest, sprak in tongen en gedroeg zich daar als een dronken vrouw onder de Geest van God. En als de Maagd Maria dat moest doen om de heerlijkheid binnen te gaan, hoe zult u dan binnengaan met iets dat minder is dan dat? Denk erover na. Dat is waar. Die baptistenprediker hier achteraan, die wil er zeker van zijn dat dat ook tegen de baptist is gezegd. Dat is voor iedereen. Het maakt niet uit wie het is. Dus bij een kerk horen en een geloofsbelijdenis opzeggen en iedere zondagochtend naar de kerk gaan, dat zal u totaal geen goed doen. U maakt God alleen maar bespottelijk. Wees een echte christen of wees er helemaal geen. Wees of warm of koud. Want u kunt niet, u hebt nog nooit een zwart-witte vogel gezien. Nog zag u een dronken nuchtere man. Nog hebt u een zondaar heilige gezien. Nee, dat hebt u niet, ze worden niet gefabriceerd. U bent met de Heilige Geest vervuld en met God die in u leeft, of u bent dat helemaal niet. U bent het of je bent het niet. Dus daarom moet u zich herinneren dat Jezus aan uw deur staat en onthoudt Gods belofte hier dat hij dat in deze tijd zal doen. Vanwege wat? Verwerping. Wat veroorzaakte dat Israël werd afgehouden? De oorspronkelijke boom. Omdat zij de Pinksterboodschap van Paulus verwierpen. En gelooft u dat dit het laatste gemeentetijdperk is? De Bijbel heeft dat gezegd. En wat staat er dat er met hen gaat gebeuren? Ze zullen worden afgesneden, omdat zij de Pinksterboodschap verwerpen. En dan zal God weer naar de Joden terugkeren. En dan zal geheel Israël worden gered. Omdat zij als een natie zal nemen en niet per individu. Maar voor u en mij is het individueel, want hij komt tot de Joden. Handelingen, in het boek Handelingen, ging hij naar de heidenen om een volk uit de heidenen te nemen voor zijn naam. Zijn bruid, een volk, één hier, één daar, één elders, en hij handelt met ons als individuen, ongeacht ras, geloofsrichting of kleur. Hij zal met ons handelen als individuen. Het is zijn boeket dat hij op zijn altaar zal zetten, maar wat betreft de Joden, hij handelde met Israël altijd als een natie. Zij zijn een natie van mensen, zijn natie. En ik ben vanavond blij dat wij deze boodschap hebben. En ik ben zo blij dat u aanwezig was. En uw aanwezigheid wordt door mij zeer op prijs gesteld. Ik ben de Almachtige God dankbaar dat hij me laat zien wat ik heb gezien. En dat ik in staat was het aan deze gemeente uit te brengen. En nu is het van mijn hart af. Want gedurende enige tijd handelde de Heilige Geest met mijn hart en ik kon het niet van me afschudden. Ik moest erop ingaan. Er waren twee dingen waar ik me toe geleid voelde. Naar Shreveport gaan in Louisiana voor een samenkomst bij Boedemoor. Mijn vrouw die daar zit kan het u vertellen. Gedurende een paar weken huilde ik er bijna om. Wilde naar Shreveport gaan. Waarom? Iedereen die daar in Shreveport was, weet u waarom? Ze hadden nog nooit zoiets gezien of gehoord. Predikers kwamen van overal vandaan, baptisten en allerlei soort. Een man vertelde dat hij juist zijn hand uitstak naar de koelkast en dat de Heilige Geest op hem kwam en zei: ga naar Shreveport in Louisiana. Dan zal je worden verteld wat je moet doen. vertelde haar mijn naam en hoe het te vinden. Zei, hij zal je vertellen wat je moet doen. Ik zei, het pad beneden de trap is open. Je hebt de doop van de Heilige Geest nodig. En daar, dus dingen dus zoals dat. Mensen spraken. En profetieën en dergelijke. Voorzegde dingen die daar precies onder ons gebeurden. En toen zei ik, ik moet naar Jeffersonville gaan en dit boek schrijven. Omdat ik niet weet hoe lang ik hier nog zal zijn. Maar als ik dit naar voren breng en het wordt opgeschreven, dan zullen de woorden nadat ik ben heen gegaan doorleven. Ik heb de geschiedenis opgeschreven die in dit boek zal komen. En ik ben hier gekomen om het voor de gemeente te brengen, om de inspiratie van de Heilige Geest te vinden. Want ik wist deze dingen niet van mijzelf. Dat is waar. Dat is in de naam van de Heer. Dat is waar. Ik wist ze niet. Nu voel ik mij bevrijd. Ik voel dat God ons de boodschap heeft gebracht. Ik geloof dat we aan het eind van de weg zijn. Ik geloof dat het uur voor de manifestatie van God om onder ons bekend te worden gemaakt hier is. En ik weet niet hoeveel langer het zal zijn, maar het uur is op handen. Wij zien uit naar die grote die zal opstaan. Hij zou in mijn dag mogen komen. Hij zou in een latere dag mogen komen. Ik weet het niet. Hij zou hier nu midden onder ons kunnen zijn. We kunnen het niet zeggen. De Heilige Geest is hier om ons tot die tijd te leiden. Als deze leider ons dan zal overnemen, dan zal hij ons nog steeds de gezalde van de Heilige Geest zijn. Dat zal Elia zijn. Natuurlijk, die zal komen, maar hij zal de leider... Hij zal de leider zijn die de harten van de kinderen zal doen keren, of de harten van de kinderen terug tot de boodschap van de Vader, terug tot de boodschap van onze hemelse Vader op de Pinksterdag, toen hij zijn geest uitstortte. En door die kleine leidraad bracht ik het zo nauwkeurig als ik maar kon door de geschiedenis en de Bijbel, en heb aangetoond dat die zaak regelrecht door de gemeentetijdperk is heen gekomen. Dat het is het vandaag. Het liet zien dat denominaties een vloek zijn voor God, en ik hoop dat dat in uw gedachten is verankerd door middel van de Bijbel, door de handelingen van de apostelen en door de geschiedenis en alles. Er is nooit een tijd geweest dat God ooit zijn gemeente heeft georganiseerd. De moeder van georganiseerde kerken is de Rooms-Katholieke hiërarchie. De Rooms-Katholieke kerk is de moeder van de organisaties. En zodra de opwekking in een bepaalde protestantse groep doorbreekt, gaan ze regelrecht terug en doen dezelfde zaak. En de Bijbel zei, ze was een hoer en ze had dochters die kerken waren die van haar vandaan kwamen. Ze moesten vrouwen zijn om prostituees te zijn. En daar is ze. Dus, maar hij zei ook dit. Vrees niet, kleinkunneke. Het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Mogen wij dat allen zijn op die dag, u, Methodisten, Baptisten of wat u ook bent. Wie de deur zal open doen, ik zal binnenkomen. En maaltijd met hem houden. Mogen wij daartoe gerekend worden, mijn broeders, mijn zusters? Mogen wij op die dag gerekend worden tot die kleine kudde? Mogen wij een deel zijn van die kleine kudde die aan het wachten is wanneer hij komt? Als hij komt om ons wereldwijd mee te nemen. Want de opname zal universeel zijn. Er zullen er twee in bed liggen. Ik zal er één nemen. Twee in het veld en ik zal er één nemen. Dat toont dat het aan de ene kant van de aarde nacht zal zijn en aan de andere kant daglicht. Zie, dus er zullen er twee in bed zijn. Twee zullen in het veld zijn, die zullen er één van elk nemen. En zoals ik vanmorgen zei, één deze dagen zult u over de weg rijden en met moeder praten en u zult omkijken en ze is weg. U zult aan tafel zitten en uw koffie drinken of uw ontbijt nuttigen of zoiets. En het eerste weet u, u kijkt om u heen en papa is er niet meer. Dat is het precies. Het komt eraan en we weten niet op welke tijd, maar de zaken van is dat als het voorbij is, dan is het voorbij. Dan kunnen we er niets meer aan doen. U zegt, dat heb ik al zo lang gehoord, maar u zult het eens voor de laatste keer horen. Dat is juist, het zal gaan gebeuren omdat het woord van de Heer is. En onthoud, heeft het eenmaal gefaald gedurende deze 8 avonden dat ik heb gepredikt. Wat Jezus hier heeft gezegd is komen te geschieden. Hij deed dat in ieder gemeentetijdperk precies op de... En we zien dit gemeentetijdperk er precies in passen. En op de juiste tijd, zelfs vanmorgen bij het typeren van de maagden, precies op de tijd dat de slavende maagden, u onthoudt dat de Bijbel zei dat de slavende maagden, toen die roep uitging, ziet die bruidegom komt, de komst des Heren en het prediken van het bloed. En wat gebeurde er toen? De tijd is nabij, atoombommen en alles is gereed. De predikers rennen de straat op en beginnen de boodschap uit te bezuinen. En zodra ze dat doen, zal de grote kerk, de slavende maagd, dan zeggen... Oh, wel, we zijn gedurende een lange tijd Presbyterianen geweest. Misschien moeten we het bestuderen en uitzoeken. Ja, weet u, ik geloof dat we de Heilige Geest nodig hebben. En ze zijn er nu mee begonnen pamfletten en van alles over te schrijven. En ze zeiden, wilt u ons er iets van geven? En ze zeiden, nee, we hebben net genoeg voor onszelf. En dus toen ze heen gingen om de Heilige Geest te krijgen, erom gingen bidden, zoals de kerken, de grote fijne kerken vandaag aan het doen zijn, de organisaties, toen zij heen gingen om olie te krijgen... Toen kwam de bruidegom. Zij proberen het dus nu op dit moment te krijgen. Grote kerken, organisaties, grote internationale samenkomsten die hierover gaan. En ze zeggen in de georganiseerde kerken, we moeten terugkeren naar de Pinksterzegen. We moeten goddelijke gerezen in de kerk hebben. We moeten sprekers met tongen hebben. We moeten uitleggers van tongen hebben. We moeten al die geestelijke gaven in onze kerk hebben. En we zullen eenvoudig met beginnen met samenkomsten te houden en het beginnen het te doen. En ze richten raden op die er al mee zijn begonnen. Terwijl ze daarmee zijn begonnen, is er precies de tijd dat de bruidegom komt en degene meeneemt die olie in hun lamp hadden en weggaat. Toen kwamen zij en wat gebeurde, hè? Ze werden in de buitenste duisternis geworpen. De grote verdrukkingsperiode waar wening zal zijn en knersing de tanden, terwijl de bruid in de hemel is. Oh my. Dan zal hij aan het einde van die 3,5 jaar komen zoals Jozef deed en ze zullen bekendmaken aan zijn broeders. Ze zullen iedereen oproepen tot rouwbedrijven en ze zullen zeggen, ze zullen hun families afzonderen en wenen en zeggen, waar kregen die littekens en ze zijn doorstoken. Degene die hem doorstaken zullen hem zien en hij zal zichzelf bekendmaken aan zijn broeders. Nu probeert hij zichzelf bekend te maken aan zijn gemeente en ze hebben hem daaruit gedrukt en hij staat nog steeds te kloppen en ze zegt, is daar nog iemand binnen? Iemand die zou willen open doen en mij binnenlaten om met u te praten? Ik ben blij, zo dankbaar, dat vele jaren geleden, ongeveer 28 jaar geleden, ik die klop op mijn hart voelde. En hij kwam binnen. En ik heb sindsdien maaltijd met hem gehouden en hij met mij. En ik ontving de Pinksterzegen, ontving de Heilige Geest. Werd gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. De enige keer dat ik ooit in mijn leven ben gedoopt. Eén keer, toen ik nog slechts een knaap was, kon niemand mij wijsmaken dat er drie goden zijn. Nee, dat kun je niet door mijn keel proppen. Dat kunt u niet kwijt aan iemand die iets weet, die weet wat God is. Dat is zo. Dus toen ik werd gedoopt, doopte een baptistenprediker mij en ik zei, ik wil worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dr. Roy E. Davis doopte mij in de naam van de Heer Jezus Christus, toen ik nog maar een jongen was, zie. Dat is waar. Dus ik geloof dat, ik ben erbij gebleven en ik weet dat het de waarheid is. Het is Gods eeuwig woord. Dat is juist. Ik ben zo blij dat ik kan zeggen, ik ben één van hen. Deze mensen zijn niet zo erg geleerd, nog wereldwijd beroemd, maar ze ontvingen alle hun Pinksteren, gedoopt in Jezus' naam, en vertellen nu toch overal, zijn kracht is nog gelijk. En dan ben ik zo blij dat ik kan zeggen, ik ben één van hen. Bent u blij? Als u dat bent, steek dan uw hand op. Kom mijn broeder, zoek die zegen, maak uw hart van zonde vrij. Vreugde klokken zullen luiden en het houdt uw ziel in vuur. Het is brandend binnen in mijn hart, o glorie voor zijn naam. Ben zo blij dat ik kan zeggen, een van hen. De hand schudden, voor en achter en opzij. nu blij een van hen te zijn? Ja, ik ben tot u gekomen vanavond, mijn volk, als een buur van de smid. Ja, ik ben tot u gekomen vanavond, als een zeep van de volle. Ik zeg tot u, zoveel als ik lief heb, bestraf ik, ja. En ik zeg tot u, bekeert u, ja, bekeert u en wordt bekeerd. Omdat al uw zonden mogen uitgewist worden. De tijd van verfrissing is gekomen van de nabijheid van de Heere. Ja, ik zeg u, mijn volk. Luister naar mijn stem, naar de stem van mijn profeet, die ik u gezonden heb, om u deze huidige waarheid te verklaren. En ik zeg u, word bevestigd in de huidige waarheid. Ja, dat is een zeker woord van profetie, die gekomen is van mijn woord tot u. Ik zeg u, ik zal dit woord tot u bevestigen als de dagen verder gaan, zegt de geest van de Heer. Hoe danken wij u, Vader, voor uw goedheid en genade, voor ons, de onwaardigen, om eraan te denken dat u nu uw boodschap aan ons wil bevestigen, Heer, die aan de mensen is beloofd. Ik bid God dat uw genade op hen mogen rusten. Mocht er hier één zijn die hem niet als redder kent, en die zou hem nu direct in uw hart willen vinden als uw redder, wilt u dan op uw voeten gaan staan als wij voor u bidden? Hij zei dat hij deze boodschap zou volvoeren en hij wilde zijn woord aan u bewijzen. Als er hier iemand is die hem niet kent en zijn geest niet heeft ontvangen, hij spreekt tot u. In orde, diegene daarachteraan, wilt u even opstaan, broeder? Hij wil met de Heilige Geest worden gedoopt, is dat het, broeder? God zegen u, blijf staan waar u bent. Is er een ander die zou willen opstaan en zeggen, ik zou met de Heilige Geest willen worden gedoopt? God zegen u, broeder. God zegen u. Sta op. Blijf gewoon staan. Nog iemand anders? Die de Heilige Geest zou willen ontvangen en worden gedoopt. Die nu direct in onze gebeden gedacht wil worden. Die met de Heilige Geest wil worden gedoopt. Is er nog iemand voordat ik zeg wat ik ga zeggen? Die wil gaan staan en worden ingesloten. Oh, wilt u gerekend worden als een van zijn kudde? Wilt u dat? Om vlekkeloos te zijn van binnen? Wees waakzaam en wachtend. Om dat schouwspel te zien. Hij komt weer terug. Hij komt weer terug. Wilt u zijn vijand zijn? Of wilt u zijn kind zijn? Op die morgen is het een toornige God. Hij zal niets anders erkennen dan het bloed van Jezus. Hij zal nimmer, uw lidmaatschap van een kerk zal niets voor hem betekenen. Niets anders dan het bloed. O dierbaar is die stroom die mij wit maakt als de sneeuw. Geen andere bron ken ik. Niets dan het bloed van Jezus. kan stand houden, broeder en zuster. De wereld zinkt weg, ze is verloren. Langzaam, Terry, als je wil. Daar is een bron, gevuld met bloed. En put uit Immanuels aderen. Lieve vrienden, u die op uw voeten staat, probeer de liefelijkheid van de Heer Jezus te aanvaarden. Diezelfde Bijbel die ons vertelt dat deze dingen zouden gebeuren, heeft ze exact tot stand gebracht zoals hij het beloofde. Nu is de belofte, zei Petrus, voor u en voor uw kinderen en voor degenen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. U stond op, omdat u de zegen van God op u wilt hebben. En dan bid ik voor u als zijn dienstknecht. Ik bid dat God u de doop van de Heilige Geest zal geven. En ik vraag me af of u dit in uw hart kan doen, als u oprecht bent, of u deze belofte aan God wilt doen. God, ik zoek vanaf deze tijd dat ik op mijn voeten sta, deze doop van de Heilige Geest. Ik zal voortdurend bidden en wachten, totdat u mij vult met de Heilige Geest. Wilt u die belofte aan God doen door uw hand op te steken? Ik zal voortdurend bidden, voortdurend, totdat u mij vult met de liefelijkheid en goedheid van de Geest. Ik zal nu voor u bidden, terwijl wij onze hoofden buigen. Onze hemelse Vader, zij zijn de trofeeën van uw tegenwoordigheid. Zij weten dat deze woorden waar zijn, omdat ze van u zijn. Zij weten dat ze werden gegeven door de Heilige Geest, omdat zij het woord van God zijn. En ze zijn ervan overtuigd dat zij u nodig hebben. Dat ze de liefelijkheid van de Heilige Geest in hun leven nodig hebben, om hun overwinnende kracht te geven. En zij zullen kracht van omhoog ontvangen. De kracht ontvangen om een christenleven te leven. Kracht ontvangen om verzoeking te weerstaan. Te overwinnen. Zoals het lied zei dat we zojuist zongen, ze waren vergaderd in de opperzaal en baden in zijn naam. Ze werden met de Heilige Geest gedoopt en kracht voor dienen kwam. Dat is wat zij willen, dat kracht om te dienen op hen komt. Ik bid u, Vader, als u dienst krijgt, terwijl u zag hoe ze hun handen opstaken. Ze hebben u een plechtige belofte gedaan en een belofte dat zij nimmer zullen stoppen. Ze zullen het niet aan de kant leggen, maar ze zullen bidden totdat u hen vult, Heer. Tot dat bevredigende deel van uw heilige tegenwoordigheid in hun leven is gekomen. Ik bied mijn gebed aan in hun plaats, Heer, als uw dienstknecht. Dat zij vervuld zullen worden met de Heilige Geest, Heer. En ik bid dat zij deze kerk niet zullen verlaten totdat het gebeurt. Tot ze precies hier zullen zijn, totdat iedere ziel is gevuld met de Heilige Geest. Daartoe, Heer, gij zijt God Almachtige. U werd in het vlees gemanifesteerd om de zonden der wereld weg te nemen. U stond op de derde dag, ging naar omhoog. En u bent vanavond hier, te midden van ons, in de naam van de Heilige Geest. En wij bidden, Vader, dat u, onze dierbare Heer, ieder van hen wilt vullen met uzelf. En mogen zij een zegen zijn voor uw koninkrijk en in de toekomende wereld. En op een dag, wanneer u tenslotte het eind van de weg bereikt, wat vandaag zou kunnen zijn. We weten niet wanneer dat zal zijn, maar mogen wij in staat zijn, Heer, om gerekend te worden tot diegenen die in die opname gaan. Mogen deze degenen zijn die in de opname gaan. Mogen ieder persoon in goddelijke tegenwoordigheid en alle die met de geest zijn vervuld, die God toebehoren, in de opname gaan. Neem deze naar binnen, Vader, vanavond. Ze zijn de uwe nu. Ik beveel hem bij u aan in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu wil ik dat de rest van u die bij deze mensen staan, die de Heilige Geest hebben, dat u opstaat en uw handen op hen legt. Nu, hef uw handen omhoog, opdat God hem prijs hem. Zeg, dank u, Heer. Ik ben opgestaan, ik wil u prijzen. Ik wil u danken voor uw zegeningen, voor uw goedheid en voor het geven van de Heilige Geest aan mij. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Dank u dat u roept, dat u ons geeft. U houdt uw belofte. U kunt u niet achterhouden. Wij geloven u. Halleluja. Bent u niet blij? Er is nog geen... Why we are so happy and free. We crossed over Jordan to Canaan's fair land. Aan de handen met iemand en zegt, prijs de Heer, dit is als de hemel voor mij.
Over than joy of heaven. precious name. Oh, how sweet.